Beste allemaal, welkom op de oordeelsvormende vergadering van vandaag. Vandaag hebben we drietal agendapunten op de agenda staan voor dit onderdeel in de raadzaal. We beginnen met een hamerstuk volgens onze agenda. En deze gaat over de regeling toezicht op het primair basisonderwijs. En dit is, de aanleiding hiervoor is, zijn de recente wetswijzigingen. Er wordt beoogd om de gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden te versterken met de gemeenteraden. En er wordt voorgesteld om het besluit met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2016 in werking te laten treden. Mijn vraag aan het college, aan de raadsleden is of er iemand is die hier iets over wil zeggen. Ja, de heer Kunstelaars.
Heel kort maar, voorzitter, dank u wel. Voor ons ook een hamerstuk. Overigens prima dat raadslid Chatelier die functie gaat vervullen zoals voorgesteld. En één klein vraagje alleen waarom dat de deadline van 1 januari niet is gehaald. Dat vroegen we ons af.
Dankjewel. Zijn er nog andere raadsleden die iets willen toevoegen? Nee? Dan geef ik het woord aan het college om de vraag van de heer Kunstelaars te beantwoorden.
Mevrouw de voorzitter, dank u wel. Ja, het was natuurlijk netjes geweest dat we het voor 1 januari met elkaar hadden kunnen behandelen. Dat was organisatorisch, technisch ook in de regio niet helemaal mogelijk. Dat heeft puur te maken met de organisatie aan onze kant. Dat heeft voor de rest geen andere politieke reden dan die reden. En dat betekent dat de gemeente Venlo als laatste in de regio wel het besluit zal nemen om de verandering zoals die nu voorstaat te effectueren. En haar raadslid toe te wijzen die deel moet gaan uitmaken van het bestuur. Dus er zit geen andere reden achter dan dat het organisatorisch niet anders is georganiseerd dan dat dat is gedaan.
Ja, dankjewel voor de beantwoording. Stel ik voor dat we dan klaar zijn met het agenda-onderdeel en dat dit als hamerstuk naar over 2 weken gaat. Dan gaan we verder met het volgende agenda-onderdeel en dat gaat over de lening van de VVV Venlo. We hebben net een werkbezoek daarover gehad bij de VVV. En ik zal kort even een procedure-uitleg geven waarna we met de oordeelsvorming zullen beginnen. Ten eerste hebben wij een inspreker op dit onderdeel en dat is de heer John Testrooten van de Social Club VVV. Hij zal straks inspreken, waarna ik het woord zal geven aan wethouder Satijn om wat uitleg te geven over het raadsvoorstel. Daarna krijgt u de gelegenheid om technische vragen te stellen, omdat we geen beeldvorming hebben gehad. En na deze technische vragen gaan we over tot oordeelsvorming van dit agendapunt. En ik zie een aantal vragen. De heer Heerschop.
Ja, voorzitter. Punt van orde wellicht. Ik heb een aantal technische vragen al gesteld gisteravond. Die zijn per mail beantwoord en naar de hele raad gestuurd. Misschien is het handig om na de inspreker even een paar minuten in te boeken voor de woordvoerders, dat ze die technische vragen, de antwoorden erop althans, tot zich kunnen nemen. Want dat scheelt misschien in de behandeling.
Dat is een mooi voorstel. Dan gaan we dat doen na de inspreker. En dan wil ik het woord geven aan de mevrouw Hendricks.
Ja, voorzitter, ik heb een aantal vragen verwerkt in mijn oordeelsvormende bijdrage en ik wou dat eigenlijk maar zo laten dan.
Dat is ook prima.
Ja, dat geldt ook voor mij, voorzitter.
Is prima.
Voorzitter, ik heb ook nog een vraag.
Ja, de heer Janssen.
Er komt een inspreker. Kunnen we de inspreker ook vragen stellen? Want dat vergat ik te zeggen, maar ik neem aan dat dat gewoon kan.
Ja, dat is net als de normale inspreekprocedure. Er mogen vragen worden gesteld na de 5 minuten tijd van de inspreker. Als er geen vragen zijn, dan geef ik het woord graag aan de heer John Testrooten om te komen inspreken over de Social Club vanuit Social Club VVV. Aan u het woord.
Geachte voorzitter, dames en heren van de raad. Ik spreek hier namens dus het supporterscollectief, fanclub De Twaalfde Man, venlonaren.net en de socioclub VVV Venlo, waar ik de secretaris van ben. De afgelopen weken was, en met de nadruk op was, door berichten in de media en signalen vanuit het stadhuis bij ons een zeer somber beeld ontstaan over de situatie bij VVV Venlo. Een reconstructie op hoofdlijnen. En let wel, dit is nu al geschiedenis. Eind november 2015 slaat VVV alarm. De club laat weten in financiële problemen te verkeren en voor 31 december €500.000 nodig te hebben. Is dat geld er niet, dan zal er een reprimande volgen van de KNVB en bij aanhoudende tekorten mogelijk puntenaftrek en uiteindelijk verlies van de proflicentie. VVV doet een dringend beroep op de gemeente om de helft van die €500.000 in de vorm van een lening bij te passen. De wethouder zegt eerst de brief voor kennisgeving aan te nemen en niets te zullen doen. En de spaarzame reacties vanuit de politiek zijn eveneens afwijzend. Ons supporters slaat de schrik op het hart. Laat VVV, haar club, die al 112 jaar bestaat, de KNVB-beker won en tal van grote voetballers heeft voortgebracht, zomaar ten onder gaan, het heeft er alle schijn van. Zeker als beide partijen na de presentatie van het rapport van Wijze Mannen, waarbij harde noten gekraakt worden, de hakken in het zand zetten. De gemeenteraad kan het tij nog keren, maar een motie die tot doel heeft de kwestie VVV op de agenda van de laatste reguliere vergadering te zetten, nog net voor de jaarwisseling, en voor ons gezien de cruciale berichtgeving daarover zeer belangrijk, wordt om procedurele redenen door haar niet in behandeling genomen. En wat niet in de pers kwam, dat was voor de VVV-aanhangers op de publieke tribune aanleiding om en bloc en zwaar teleurgesteld de zaal te verlaten. Maar, u ziet, ze zijn weer allemaal terug. Na gesprekken met diverse partijen is ons inmiddels wel duidelijk geworden dat het geschetste doemscenario dat zich aan ons opdrong door wat we hoorden en lazen, nuance behoeft. Om met de woorden van Johan Cruijff te spreken, de waarheid is nooit precies zoals je denkt dat die zou zijn. Dan gaan we nu over naar de realiteit van vandaag de dag. VVV staat er weliswaar slecht voor, maar verkeert nog steeds niet in acuut gevaar. Burgemeester en wethouders blijken toch bereid om VVV €250.000 te lenen. En BMW hebben bovendien het gerenommeerde adviesbureau Hypercube, vanavond aanwezig, gespecialiseerd in sporteconomische vraagstukken, ingehuurd om te onderzoeken hoe de club er structureel bovenop geholpen kan worden. En dat doe je niet als je niet in het voorbestaan van VVV gelooft. Hartelijk dank hiervoor. U hebt vanmiddag als raad uitleg van VVV gehad en hebt ongetwijfeld ook gehoord waarmee Hypercube bezig is. De socioclub VVV Venlo, fanclub De Twelfde Man en Venlonaren.net zijn vorige week door Hypercube bijgepraat. En wij waren zeer onder de indruk van de kundige, open en eerlijke wijze waarop het adviesbureau de zaken aanpakt. Natuurlijk, het is nog te vroeg voor conclusies, maar één ding werd uit het verhaal van Hypercube wel al duidelijk. VVV is wel degelijk kansrijk, al moet er natuurlijk wel een heleboel nog gebeuren. Dames en heren raadsleden, wij roepen u tot slot dringend op de door burgemeester en wethouders ingeslagen weg te volgen. Het doemscenario moet worden omgebogen in een nieuw succesverhaal. VVV moet blijven bestaan, want VVV hoort bij Venlo. Sterker nog, VVV is het visitekaartje van Venlo. En zeker nu, in tijden dat het weer sportief erg goed gaat. Ik zou zeggen, kom vrijdag eens kijken in de koel. Zeg daarom in het besluitvormende vergadering volgende week volmondig ja tegen de noodkrediet. En ben bereid om samen met VVV, Hypercube, het staatsbestuur, de supporters hierachter, sponsoren, samen te gaan bouwen aan een nieuwe hoopvolle toekomst. Voor onze traditionele club. Een club die, en zo is ons de afgelopen weken wel duidelijk geworden, uit de vele steunbetuigingen die we hebben gehad, nog steeds een breed draagvlak heeft. Namens de Social Club VVV Venlo, Fanclub De Twaalfde Man en Venlonaren.net, bedankt voor uw aandacht en veel wijsheid toegewenst in uw besluitvorming. Dank u wel.
Ik bedank de heer Ter Strooten voor zijn inbreng. Voor de duidelijkheid voor iedereen, de besluitvorming is over 2 weken en niet komende week, maar dat is even een toevoeging. Dan wil ik het woord graag geven aan de heer, aan wethouder Ter Strooten, om een uitleg te geven over de raadsvoorstel. Aan de heer Satijn, sorry.
Ja, dank u wel.
Voorzitter, een vraag. Ik heb net een punt van orde gemaakt. Ik heb het verkeerd begrepen, maar er zouden toch nog vragen gesteld kunnen worden aan de inspreker?
Ik heb het helaas door elkaar gehaald. Dus de vraag stellen gaat niet bij een inspreker, maar wel bij een sprekersplein. Dus het vraag stellen gaat helaas niet. Maar u kunt tijdens uw inbreng misschien een aantal vragen stellen, waarna de heer Ter Strooten een eventuele reactie kan geven op uw inbreng. Ziek zijn en voorzitter gaat niet zo goed samen, heb ik gemerkt. Het woord is aan de heer Satijn.
Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. In ieder geval namens het college van harte beterschap. De inspreker was inderdaad de heer Ter Strooten. En dat is volgens mij ook familie van de wethouder. Maar hier zit inderdaad wethouder Satijn. Voor deze belangrijke kwestie. Want we zijn inderdaad zojuist natuurlijk bijzonder gastvrij ontvangen bij VVV Venlo. Daar gaat het nog om toelichting van de betaald voetbalorganisatie bij de situatie zoals die feitelijk nu is. Ik wil heel even kort stilstaan bij de behandeling van dit punt. Om aan de voorkant nog even een aantal zaken te duiden. Ik zal daar zo meteen ook een sheet voor gebruiken die te zien is op de schermen. Om nog eens een keer heel duidelijk te maken wat de voorwaarden zijn aan de lening zoals die nu voor behandeling voorligt aan uw gemeenteraad. We hebben natuurlijk een situatie gekend die een behoorlijke dynamiek heeft gehad. We hebben natuurlijk naar aanleiding van de vraag die concreet gesteld is geworden door de betaald voetbalorganisatie een commissie van wijze in de leven geroepen. Die heeft daar ook over gerapporteerd. De functie van die commissie van wijze was, zoals u weet, daar hebben we via een raadsinformatiebrief over gerapporteerd nu, feitelijk meervoudig. Dat was een antwoord te geven op de vraag die op dat moment werd gesteld door VVV Venlo, om daar een duidelijk antwoord op te kunnen formuleren, zodat er ook een politiek antwoord op zou kunnen volgen. Dat is ook gebeurd. Maar daarnaast ook om zorgvuldig een aantal zaken met elkaar te bespreken. Zo is in het proces natuurlijk van de vraagstelling door de betaald voetbalorganisatie een financiële foto gemaakt. Die hebben we later verder laten uitwerken door de commissie van wijze. En heeft daar als gemeenteraad ook kennis van kunnen nemen wat de financiële situatie op dit moment is bij de BVO. Die cijfers die hebben ter vertrouwen ingelegen, of vertrouwelijk ter inzage gelegen voor uw gemeenteraad. Als we gaan kijken naar de ontwikkeling vanaf dat moment, is dat op dat moment werd gezegd, ook door de politiek, van nou nee tenzij. En een van de belangrijke elementen in die tenzij is dat de betaald voetbalorganisatie in staat moet worden gesteld om te komen met een duidelijk plan voor de toekomst waarin een duurzaam bestaan als betaald voetbalorganisatie kon worden aangeleverd. Wat we vervolgens hebben gezien is dat we in gesprekken met de betaald voetbalorganisatie informatie hebben gekregen dat op dat moment nog geen acute liquiditeitssituatie aan de hand was. Met andere woorden, er was nog geen dringend probleem. Op dat moment hebben we ook op advies van de betaald voetbalorganisatie gekeken naar een stukje ondersteuning voor het tot stand brengen van dat nieuwe plan. En daarvoor is inderdaad Hypercube een aanmerking gekomen. Dus aangedragen door de betaald voetbalorganisatie. En we hebben als college gezegd, nou, dat vinden wij een goede partij die een goede reputatie heeft en op een waarschijnlijk kansrijke manier ook de betaald voetbalorganisatie, dus VVV, kan helpen om te komen tot een plan waardoor ze uiteindelijk als betaald voetbalorganisatie perspectief kennen. En Hypercube heeft ons op enig moment ook informatie aangeleverd als college waar het bleek dat in tegenstelling tot de informatie die we op dat moment hadden ontvangen, er toch een kritieke situatie begon te ontstaan. Met andere woorden, dat het best wel zo zou kunnen zijn dat de betaald voetbalorganisatie zelfs dit seizoen, waarin ze, en u heeft dat zojuist gehoord, en dat zien we ook allemaal op de ranglijst, sportief buitengewoon goed doen, het financieel buitengewoon slecht doen. En dat betekent gewoon dat er sprake is van een acuut probleem. En als wij op dit moment niets doen, het zo zou kunnen zijn dat de betaalde voetbalorganisatie het eind van het seizoen er niet is gehaald. En dus ook niet in staat wordt gesteld A, de sportieve prestatie te leveren van we allemaal hopen dat die er zal komen. En ten tweede dat ze dus ook niet in staat worden gesteld om dat plan, wat we toch heel graag willen zien dat ze daarmee gaan komen, tot wasdom kan komen. En dat betekent dus ook, als we het hebben over datgene wat voor ligt, dat tweeledig is. Als uw raad instemt met het verlenen van de lening zoals in het raadsvoorstel is opgenomen, dan betekent dat enerzijds dat de betaald voetbalorganisatie in staat wordt gesteld om het einde van het seizoen te behalen. Want u weet ook dat gekoppeld aan de 250.000 euro van de gemeente, ook de vrienden van VVV nog eens een bedrag van 250.000 euro zullen meestorten, waardoor het gat van 500.000 euro kan worden gevuld feitelijk. En in ieder geval er zekerheid is dat VVV het einde van het seizoen sportief kan afronden en er een plan komt wat een duidelijk beeld moet geven naar de gemeenschap hoe VVV de toekomst voor haar ziet op een duurzame en financieel gezonde wijze. Dat is natuurlijk de verandering die heeft plaatsgevonden eigenlijk in de tussentijd. En de dynamiek na het ontstaan, of beter gezegd het aanleveren van de RIP, waarin de commissie van Wijze haar standpunt heeft kenbaar gemaakt. We hebben u in december de RIP gestuurd waarin we datgene wat ik zojuist feitelijk heel kort heb toegelicht, hebben aangekondigd. En nu ligt voor u dus ter oordeelsvorming het raadsvoorstel zoals het er ligt. En ik zou graag nog even met u de voorwaarden voor de lening vanuit de gemeente willen doornemen. En ik vraag even aan de griffie of de afbeelding op de schermen kan komen, waarin we nog even kort door een aantal zaken lopen. En dat is niet te lezen. Daar ga ik het even oplezen, want in die zin is het denk ik wel belangrijk dat we daar met elkaar over spreken. Als we het hebben over de voorwaarden van de lening vanuit deze gemeente, en dat betekent een samenwerkingsverband tussen de vrienden van VVV en de gemeente Venlo, ieder voor 250.000 euro. Dan is er in het geval van de gemeente sprake van een tweede algemene verpanding. Dat betekent dat er een eerste algemene verpanding is en die berust bij een bank. En die eerste algemene verpanding is verstrekt aan de Rabobank. En dat betreft een werkkapitaalkrediet met een limiet van 300.000 euro. En die faciliteit is op dit moment nog niet benut, althans niet volledig. En de eerste verpanding heeft uiteraard uitsluitend betrekking op het maximaal uitstaande saldo, 300.000 euro. En een dergelijke verpanding kan zich materialiseren aan de hand van verpanding van uitstaande factuur voor sponsoring en hospitalitycontracten. En daar staat onder dat de totale waarde van de tv-gelden en commerciële inkomsten bedraagt minimaal 2,1 miljoen, onder te verdelen in 1,6 miljoen commerciële inkomsten. Daar kunnen sponsorinkomsten deel van uitmaken. En 500.000 tv-gelden. En de materiële vaste activa vertegenwoordigen een waarde tussen de 0,2 en de 0,3 miljoen. En dat kunt u dus bij elkaar optellen als zijnde, als onderdeel van de verpanding. Het lenen van het geld wordt door een reguliere bank het algemeen getoetst aan 3 criteria. Dat heeft u ook zojuist uitgelegd gekregen bij VVV Venlo. Zit er een goede business case onder? En is de moraliteit van de cliënt op het gewenste niveau? En uiteindelijk, dat is de derde en dat is ook de allerbelangrijkste, is er sprake van een uitwinbare zekerheid in geval van calamiteit. Met andere woorden, ben je ook in staat, in de gelegenheid, is het wenselijk dat op het moment dat die verpanding moet plaatsvinden, je dat dus ook kunt materialiseren, dus ook echt gaat doen. Het wordt de counterpart van een lening die door de vrienden van VVV voor de club is geregeld. En de condities van de lening, dan heb ik het dus over de andere lening van de vrienden van VVV Venlo, die zijn als volgt, als 5% rente en een terugbetaling van het gehele bedrag aan het einde van de looptijd. En dat is dezelfde looptijd als de lening zoals de gemeente die zal voorstellen. En de zekerheid voor deze lening bestaat uit een garantie van een aantal van de vrienden van VVV. Dus dat zijn natuurlijke personen die garant staan voor die lening. Dus dat betekent niet dat hier nog een andere verpanding in het spel komt. Dus er blijven op dit moment maar 2 verpandingen, als u uiteraard hiermee instemt. Dus de verpanding van de Rabobank en een verpanding aan de gemeente Venlo. En het voorstel op dit moment van het college is dat wij een rente hanteren van 4,5%. En dat heeft wel mee te maken dat wij op een andere manier de zaak financieren dan een bank. We hebben bijvoorbeeld geen winstopslag, maar we kopen natuurlijk wel de gelden in, de lening in. Daar hanteren wij een kostprijs, voor, als ik het zo mag zeggen, van 3,75%. En de overige percentage wat u dan mist, tussen de 4,5 en de 3,75, dat is 0,75%. Dat wordt aangemerkt als risicoopslag, omdat er sprake is van een tweede verpanding. Tot zover even de technische toelichting op datgene wat betreft de lening, de condities van de lening. En ik wil graag het woord teruggeven aan mevrouw de voorzitter.
Voorzitter.
Bedankt, wethouder Sertijn, voor de toelichting. De heer Heuvelings heeft een vraag.
Ja, ik zou graag een uitdraai willen hebben van dit verhaal van de heer Sertijn. Want er zijn heel veel cijfers die op ons afkomen. Het is goed als wij dat voor ons hebben liggen.
Voorzitter.
Een vraag van de heer Heerschop.
De heer Heuvelings wordt op zijn wenken bediend, want dit zijn precies de vragen die ik gesteld heb. En daar staan ze in. Dus daar staat heel de uitleg wat u net gehoord hebt, staat er allemaal in verwerkt. En misschien is het handig, die zijn rondgestuurd naar de raadsleden, dat er even 5 minuten ingelast wordt om die...
Ja. Voordat ik een schorsing wil inlassen, wil ik vragen of er nog andere vragen zijn richting de wethouder. En het verhaal wat hij net heeft gehouden. Mevrouw Tissen.
Dankjewel, voorzitter. Even een andere vraag. Ik heb dus die cijfers in ieder geval van Ton niet digitaal. Is er een mogelijkheid om dit even uit te printen? Maakt de discussie misschien ook wat makkelijker, doe dat. Maar...
Ze staan in IBOPS. Ja, ze staan in IBOPS dus onder dit raadsvoorstel, onder dit agendapunt.
Heb ik nog één punt, mevrouw de voorzitter?
Ja, meneer Hendricks, meneer Heuvelings.
Bijna goed. De heer Sertijn sprak over een garantstelling van de vrienden van VVV. Maar garantstelling, daar heb ik het bange vermoeden van dat dat geen contante betaling is. Zie ik dat goed of niet?
De tweede lening wordt verstrekt door een bank.
Daar staan vrienden voor garant?
Juist.
En wie is die bank?
Dat is de Rabobank.
Oké.
Als er geen andere vragen zijn, wil ik de vergadering even 5 minuten schorsen om de vragen van de SP en de antwoorden daarop even tot u te nemen. Hierbij is de vergadering 5 minuten geschorst. Ik heropen de vergadering. Zoals net besproken, heeft u nu de mogelijkheid om technische vragen te stellen. Degenen die het hebben ingewerkt in hun woordmelding kunnen dat straks doen. Hierbij de mogelijkheid om technische vragen te stellen. Dus wie kan ik het woord geven? De heer Heerschop.
Ja, voorzitter. Eerst plaats dankzegging voor de snelle reactie van het college op de vraag die ik eerder gesteld heb. Maar naar aanleiding van de beantwoording heb ik nog wel 1 vraag. Wat zijn de kosten voor de inhuur van Hypercube? Want de gemeente is degene die de opdracht verstrekt, de gemeente is degene die betaalt. En wat zijn de kosten? Want dat zijn indirect ook natuurlijk steunkosten voor VVV.
Bedankt voor de vraag.
Zitten?
Mevrouw Hendricks.
Ja, ik had die vraag ook, maar ik had eraan toegevoegd. Waar wordt dat bedrag uit gedekt?
Ja, dankjewel. Zijn nog andere vragen? De heer Heuvelings.
Ik heb enkele vragen. Waarschijnlijk komen er nog vragen na deze vergadering, terwijl wij van gisteren pas de stuk hebben gekregen. Kunnen wij die vragen nog schriftelijk stellen de komende 2 weken? Zodat iedereen ook naar de antwoorden kan kijken?
Dat is mogelijk. U kunt de vragen schriftelijk
instellen. Heeft VVV al schriftelijk gereageerd op het rapport van de commissie van Wijzen? Dat is vraag 1. Heeft Hypercube zich al een mening kunnen vormen over het rapport van de commissie van Wijzen? En zo ja, hoe luidt die mening dan? Op pagina 8 van het rapport van de commissie van Wijzen, daar staat dat er een acute situatie van steun noodzakelijk is. Als dat noodzakelijk is, dat er dan eenmalig voor een periode van 6 maanden zou kunnen worden geholpen. Hoe is dat rijm met het raadsvoorstel wat voor ligt, waar het 2017 gaat? Dan de volgende vraag. Waarom gebeurt alles met stoom en kokend water? In Voer International van 6 januari heeft een artikel gestaan dat de voorzitter van VVV aangeeft dat het eerste kwartaal geen liquiditeitsproblemen te verwachten zijn. Slechts in het tweede kwartaal zou dat wellicht kunnen gebeuren. Dus waarom met stoom en kokend water? Die vraag is beantwoord. Er wordt gesproken over hulp moet staatssteunproef zijn. wat hiervoor ligt, is dat staatssteunproef? Of is het zo dat hierna wordt nagegaan of het staatssteunproef is? Oftewel, is dat reeds uitgezocht of moet er nog uitgezocht worden? Dat is het in eerste termijn, voorzitter.
Dankjewel. We hebben ook maar één termijn. Ja, ordersvormend hebben wel, heeft u wel de mogelijkheid om nog vragen te stellen, inderdaad. Mevrouw Tissen.
Dank u wel, voorzitter. Er wordt gesteld dat er harde actuele cijfers benodigd zijn nadat de Raad over dit voorstel besluit. Wat als straks blijkt dat, dat er sprake is van veranderingen of dat de actuele cijfers, harde cijfers, zo tegenvallen dat wat hier in het raadvoorstel staat niet afdoende blijkt? Hoe verloopt dan het proces?
Dank u wel. De heer Jansen.
Keurig, voorzitter. Ik had ook een aantal vragen, maar blijft er nog één staan, want de andere zijn al gesteld. U gaat toetsen al volgens het raadsbesluit wordt uitgevoerd, voorzitter, of de gevraagde lening wordt verstrekt. Althans, dat gaat het college doen. Betekent dat wanneer er geen vorderingsrecht is op activa, het bedrag niet zal worden overgemaakt? Als dat zo is, hoe voert u de discussie daarover met de raad? Dus het go or no go, gaat u dat met de raad nog bespreken?
Dankjewel. Zijn er nog andere vragen? Nee, dan geef ik het woord aan het college. De heer Satijn.
Mag ik je heel even kort verzoeken voor schorsing, zodat ik even antwoord kan over 2 minuten?
We schorsen de vergadering voor 2 minuten. Geachte raadsleden, ik heropen de vergadering. Dus ik wil je verzoeken om even plaats te nemen. Het woord is aan de heer Satijn.
Mevrouw de voorzitter, nogmaals dank. Ook dank aan uw raad voor de gestelde vragen uiteraard, die verheldering moeten brengen in datgene wat voor ligt. Er zijn een aantal vragen gesteld over de kosten van Hypercube in deze fase. Fase 1 is dat €27.000. En mocht er een vervolg komen, dan is dat mogelijk nog een bedrag van €50.000. Maar het vervolg is uiteraard afhankelijk van datgene wat uw raad gaat besluiten eind deze maand. Deze worden gedekt uit de post onvoorzien. De schriftelijke vragen stellen, daar heeft u als voorzitter al van gezegd dat dat mogelijk is. En dat zal het college ook uiteraard steunen en uitvoeren. Dan kom ik bij de vragen van de VVD-fractie. Heeft VVV al gereageerd op het rapport van de commissie van Wijzen? Het antwoord daarop is ja. We hebben een schriftelijke reactie ontvangen van VVV op het rapport van de commissie van Wijzen. En ik heb een vermoeden wat uw vervolgvraag is, maar uiteraard is het aan u om die te stellen.
Kunnen wij dat schriftelijke reactie hier ontvangen?
Dat kan. Dus dat is een toezegging.
Voor volgende week of voor over 2 weken bij de besluit van de vergadering?
Uiteraard.
Ja.
Dan noteren we dit als een toezegging.
De vraag of feitelijk de stelling van de fractie van de VVD, is er sprake van een acute situatie, al dan niet eerste of tweede kwartaal. Wat het college betreft maakt dat niet zoveel uit, er is gewoon sprake van een acute situatie die een directe bedreiging is voor het feit, nogmaals, enerzijds dat VVV op enig moment in het lopende voetbalseizoen in de problemen kan komen, financieel. En dat men dus dan ook niet in staat wordt gesteld om dat onderzoek te doen wat van belang is om te komen tot een duurzame beeldvorming voor de toekomst. En ja, nogmaals, of dat in het tweede of het eerste kwartaal plaatsvindt, ik denk dat we daar als gemeenschap, als gemeente, weinig risico moeten lopen om daar uiteindelijk door de tijd achterhaald te worden en dan in een situatie terecht te komen dat er alsnog met stoom en kokend water plaats moet vinden. Ik heb zojuist nog even ruggespraak gehouden met de heer van Hypercube, die ook op de actuele cijfers zit. En ook daar wordt bevestigd dat er gewoon sprake is van een acute noodsituatie. Dus dat even als antwoord op uw vraag. Dan heeft u nog even gerefereerd aan een stelling in het Commissie van Wijsrapport dat dat maximaal een half jaar kan. Dat is zo in het geval van staatssteun. Alleen dat gaan we op dit moment zeker niet doen. Want om die staatssteun te voorkomen, doen we juist datgene wat we aan uw raad voorstellen, is te komen met een marktconform rentetarief, minder risicoopslag en een tegenprestatie. En dat is het onderpand wat wij vastleggen op die tweede verpanding, zoals ik dat zojuist aan uw raad heb uitgelegd. En dat tezamen, die marktconforme rente en dat onderpand, zorgen ervoor dat er geen sprake is van staatssteun. Zouden wij wel staatssteun verlenen, dan mag dat voor de duur van maximaal een half jaar, zoals u aan heeft gerefereerd in het commissie van Wijzen rapport. Dan heeft zo'n vraag gesteld.
Mevrouw de voorzitter.
De heer Heuvelings.
Ik moet u dus het concluderen dat wat hier voor ligt staatssteunproef is.
Dat is het voornemen van het college is om de raad een besluit te nemen wat staatssteunproef is. Daar hebben we een aantal voorwaarden aan verbonden, die heb ik u zojuist uitgelegd. Maar daarom hebben we ook juist de toets nog nadat uw raad het besluit genomen heeft. In positieve zin dan, want dan alleen kunnen we toetsen aan de actuele cijfers die hier liggen. En het kan ook zo zijn dat aan de hand van de actuele cijfers bijvoorbeeld het rentepercentage alsnog moet worden aangepast. Dus de 4,5% is onze observatie op dit moment. Maar het kan net zo goed zijn dat we nadat we de actuele cijfers weer een keer gezien hebben, nadat uw raad positief besloten heeft over het voorstel, alsnog aan het rentepercentage gaan werken, omdat dat noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat we uiteindelijk geen staatssteun verlenen aan VVV Venlo.
Voorzitter, mag ik daar heel even op inbreken?
Heer Jansen.
Dat betekent dus dat de marktconforme rente die gevraagd wordt in VVV, dat de reden is dat het geen staatssteun is. Dat zegt u.
Voorzitter, via u.
Ja.
In combinatie met een tegenprestatie, en dat is het onderpand. Dus die combinatie, een marktconforme rente en een tegenprestatie, het zei dat het dus het geld opvorderbaar moet zijn, dat is die tweede verpanding. Die combinatie zorgt ervoor dat het staatssteunproef is. We hebben alleen als college gesteld, dat staat ook in uw voorstel, dat we op het moment dat uw raad positief heeft besloten over dit raadsvoorstel, willen wij nog een keer naar die actuele cijfers kijken om ons stand te vergewissen dat we alsnog niet hier ons vastleggen op een percentage wat achteraf alsnog als staatssteun kan worden aangemerkt. En ik realiseer me, voorzitter, dat is een beetje technisch. Maar gelooft u, het is vanuit zorgvuldigheidsbeginsel van het college dat we dit echt goed willen verifiëren, zodat we in ieder geval ook de gemeenteraad daar een rechtmatig besluit over kunnen laten nemen.
De heer Pico heeft een vraag.
Kan u concluderen dat al naar gelang de cijfers die dan bekend zijn, mocht de raad positief reageren, dat u gaat kijken naar de nieuwe financiële situatie, dat u zou kunnen gaan sleutelen aan het risicopercentage? Is dat hetgeen waar u dan mee gaat sturen? Meer of minder risicopercentageopslag?
Dat is juist, want we hebben natuurlijk een kostprijs en alles wat daarboven komt is risico. We gaan hier niet werken met winstopslag, we zijn geen commerciële organisatie, dus alles, stel dat die rente hoger wordt, dus dan betekent dat de facto, uiteraard zullen we daarover terugrapporteren aan uw raad, dan zal het dus betekenen dat het risico hoger is geweest en dat wij dus nogmaals die staatssteun willen voorkomen. Dat is inderdaad een juiste interpretatie. Voorzitter. Met uw permissie dan even de vraag van het CDA, want die is er verder aan gekoppeld. Stel nou dat uw raad een positief besluit neemt en er wordt nogmaals naar de financiële situatie gekeken van VVV Venlo. En het is een beetje een als-dan discussie, maar stel dat die situatie slechter is dan dat wij vermoeden. En laten we zeggen veel slechter dan wij vermoeden en die 250.000 euro mogelijk niet toereikend zou zijn. Dan gaan we op dat moment niet doen en komen we terug naar uw raad. Want dan moeten we ook echt met elkaar de situatie bespreken zoals die dan is. Dat is het antwoord op het CDA. En de vraag van de PvdA, de go-no-go, ja, die staat feitelijk een beetje aan gekoppeld. Op het moment dus dat het gaat over 250.000 euro en we zien dat dat kan binnen de afspraken die we nu maken met uw raad, of 27 januari maken met uw raad en u besluit daar positief over, dan zullen we weliswaar een systeem in werking zetten waarin we een aantal controles gaan uitvoeren. Heb ik zojuist al toegelicht. Dus, en dan moeten we gewoon met elkaar het gesprek aangaan, ook met de vereniging, maar ook met de notaris, om te bezien ook of de tegenprestatie in die andere 250.000 euro geleverd wordt. En dan zullen we uiteindelijk ook wel overgaan tot het overmaken van dat geld. En daar zullen we uiteraard wel uw raad van in kennis stellen, mits het past binnen de kader zoals wat hier voor ligt. Als dat niet zo is, dan treedt automatisch het antwoord in werking wat we zojuist hebben gegeven op de vraag van de CDA-fractie. En als ik me niet vergis, voorzitter, heb ik dan alle vragen beantwoord.
Eén vraag nog niet, voorzitter. Dat is namelijk of Hypercube het rapport van de commissie van Wijzen heeft bekeken en daar commentaar op heeft gegeven.
Ja, voorzitter. Het is zo dat Hypercube weliswaar wordt gefinancierd door de gemeente Venlo. Maar feitelijk VV Venlo als zodanig ondersteund. Het uitgangspunt voor hun onderzoek is het Commissie van Wijzen rapport. En ik heb de heer Nieuwenhuizen, de directeur, die ook in deze ruimte aanwezig is, horen zeggen dat hij die uitgangspunten volledig respecteert.
Ik zie hem zelfs knikken, dus ja, dat zal wel ook zo zijn.
Dan waren dat de vragen. Dan stel ik voor om door te gaan naar de oordeelsvormende vergadering van vandaag. Dus dat we verder gaan met de oordeelsvorming. Welke partij kan ik het woord geven? Mevrouw Hendricks, GroenLinks.
Dank u, voorzitter. Wij hebben getwijfeld over onze bijdrage vanavond. Gezien de late aanlevering van het raadsvoorstel en het werkbezoek aan VVV zo kort voor deze bijeenkomst. We hebben besloten om toch vanavond onze vragen, argumenten en gedachten met betrekking tot ondersteuning van VVV zo volledig mogelijk met u te delen. Je kunt wel beweren dat het vanavond alleen maar om een lening gaat, maar het is toch niet los te zien van de vraag van VVV om structurele steun van de gemeente die nog steeds openstaat. Laat ik beginnen met het uitspreken van begrip voor de huidige voorzitter van VVV. Kennelijk is hij in 2002 door burgemeester Schreijen gevraagd om zich te gaan inzetten voor behoud van VVV. Dat heeft hij jarenlang met ziel en zaligheid en eigen middelen gedaan. Hulde daarvoor. Dat hij na al die jaren ook wel eens een steun uit een andere hoek zou waarderen, is begrijpelijk. De vraag is of de gemeente die andere hoek zou moeten zijn. Ik zal in onze bijdrage ingaan op achtereenvolgens het advies van de commissie van Wijzen, de raadsinformatiebrief van 22 december en het raadsvoorstel dat vandaag voorligt. Tot slot zal ik ingaan op twee misverstanden die in het debat rond VVV vaak naar voren komen. Het eindadvies van de commissie van Wijzen. Dat was volgens GroenLinks hard, maar fair. Hoewel sceptisch en kritisch bij de start van de commissie, vindt GroenLinks het een goed rapport. Het kan de Raad voldoende ondersteunen bij het maken van afwegingen op de vraag van VVV om structurele ondersteuning met 500.000 per jaar en 4 miljoen om het stadion op te knappen. Dat was althans de vraag. Ons voornaamste kritiekpunt op het rapport heeft betrekking op het thema maatschappelijke waarde van VVV. Die wordt volgens ons in het rapport onvoldoende overtuigend aangetoond en niet gekwantificeerd. Er wordt slechts gebruik gemaakt van twee algemene onderzoeken naar maatschappelijke waarde van BVO's. En ingegaan op Via VVV, dat gericht is op maatschappelijke activiteiten. Die wij overigens toejuichen en waar de gemeente Venlo ook al zo'n 70% van de kosten van draagt. Maatschappelijke waarde wordt hier mogelijk verward met emotionele waarde. Dat VVV Venlo voor een groot aantal mensen in Venlo en de regio van emotionele waarde is, staat buiten kijf. Maar de vraag aan de commissie was toch echt de maatschappelijke waarde voor Venlo aan te tonen.
Mevrouw Tissen heeft een interruptie.
Dank u wel, voorzitter. Vraag aan GroenLinks. Welke maatschappelijke aspecten had u dan nog graag in het rapport teruggezien? Welke missie dus?
Ik mis ze allemaal. Er wordt helemaal niet uitgewerkt voor Venlo. De vraag was, het idee was, als VVV een hele grote maatschappelijke waarde heeft voor Venlo, dan zou dat een mogelijk argument zijn om VVV te steunen. Daarom was het belangrijk dat die maatschappelijke waarde ook wordt hard gemaakt. Van over welk bedrag heb je het dan en wat betekent dat precies? Het enige maatschappelijke wat naar voren komt, zijn de activiteiten van Via VVV. En zoals ik net zei, betaalt de gemeente Venlo daar al zo'n 70% van de kosten van.
Stop. Mevrouw Tissen heeft nog een vraag.
Een aanvullende vraag via u, voorzitter. In het rapport staat ook dat je maatschappelijke waarden moeilijk kunt kwantificeren.
Ja. Maar het was wel de opdracht die de commissie heeft gekregen. En toen de commissie van start ging, heb ik daar ook heel kritische vragen over gesteld. Van Bent u daartoe in staat? Bent u daartoe de juiste personen? Want het waren vooral financiële mensen. Zij zeiden dat ze dat zouden kunnen. En ik vind dat ze dat onvoldoende is gelukt.
Maar dan blijft mijn vraag overeind via de voorzitter aan GroenLinks. Welke maatschappelijke waarde had u dan in het rapport terug willen zien? Want schijnbaar, ik denk dat u daar enkele ideeën over heeft.
Ja, die vraag heb ik net beantwoord, voorzitter.
Voorzitter, misschien toch even kort een opmerking van...
De heer Aerts heeft een vraag, maar volgens mij had de heer Schatelier daarvoor een vraag. Oké, de heer Aerts.
Ja, kort, voorzitter Van Olle, we gaan een discussie voeren over het rapport van Wijzen. Dat rapport van Wijzen staat vandaag niet op de agenda. Dus ik wil toch vragen om ons te houden op het raadsvoorstel wat nu hier ter discussie staat. Je mag daar opmerkingen over maken, maar dit onderwerp discussiëren, dat denk ik niet past op dit moment.
En mevrouw Tissen heeft een opmerking.
Ja, dan heb ik een opmerking naar degene, naar meneer Aerts. Dan moet de voorzitter ingrijpen met betrekking tot de woordmelding. Want als dit dus... Ik reageer op de inbreng van GroenLinks. Dat lijkt me ook gepast. Dat mag ook in deze arena.
Voorzitter, er was geen reactie op mevrouw Tissen, maar op degene die het rapport van Wijzen zo uitvoerig...
Maar het is een procesvoorstel.
Bedankt voor uw vragen. Ik wil het woord weer aan mevrouw Hendricks geven om door te gaan met haar betoog inhoudelijk over het raadsvoorstel.
Ja, en ik gaf er in het begin al aan dat ik vind dat je die dingen niet los van elkaar kunt zien. En daarom ga ik toch door met mijn verhaal over de commissie van Wijzen vooralsnog. En de belangrijkste conclusies uit dat rapport in de richting van de gemeente zijn 1. Een decentrale overheid mag geen exploitatiebijdrage, inclusief jeugdopleidingen, leveren aan een BVO. 2. Een financiële investering in de KOEL kan uitsluitend tegen de marktconforme huurprijs van het stadion. 3. VVV kan die extra huur momenteel niet opbrengen en zal terdege moeten bezuinigen en moeten komen tot een redelijk hard verdienmodel. 4. VVV is zelf verantwoordelijk voor het gevoerde beleid en daarmee de huidige precaire financiële situatie. 5. De gemeente Venlo zou moeten meedenken over het tot stand komen van een gezond meerjarenperspectief. En 6. Een gemeentelijke accountmanager voor VVV is wenselijk. Conclusie. VVV zal andere wegen moeten vinden om financieel gezond te worden. Een bijdrage van de gemeente is vooralsnog geen optie.
Voorzitter, mag ik daar een interruptie op plegen?
De heer Janssen.
Is dat nu niet juist de reden waarom het college Hypercube heeft ingeschakeld, ingehuurd, om op basis van datgene wat het in het rapport van Wijzen staat, om daarmee aan de slag te gaan en met een voorstel te komen richting VVV?
Ja, precies.
Dat is de stap die we dadelijk ook gaan nemen, neem ik aan, op het moment dat rapport voor ligt. Maar waar het nu om gaat, is om een lening te verstrekken wat geen subsidiëring aan de voetbalclub is, maar een lening waar iets tegenover staat. En dat is om VVV over de komende maanden heen te helpen om te zorgen dat hun licentie niet ingetrokken wordt. En dat ze dan al op voorhand wellicht naar de Filistijnen zijn.
Ja. Nee, dat ik kom daar zo op. Ik bouw het betoog op, want het gaat erom of je bereid bent om die lening te geven, dat is 1. Maar vooral ook zijn we bereid om structureel te financieren. Want anders is die lening misschien helemaal niet nodig. Dus dat is het punt wat ik wil maken en waar ik...
Voorzitter.
Als mevrouw Hendricks het microfoon even wil uitzetten, dan werkt de microfoon. Ja.
Ja, ik snap wat mevrouw Hendricks zegt. Alleen, ik denk dat een groot gedeelte van deze raad juist zit met het raadsvoorstel wat nu voor ligt. En dat raadsvoorstel wat nu voor ligt gaat over die lening. Op het moment dat je deze discussie gaat voeren, voer je een onzuivere discussie met elkaar.
Voorzitter, ik ben van mening dat als je dat niet integraal bekijkt, dat je dan onzuiver bezig bent. Dus vandaar dat ik dat na rijberaad met mezelf en mijn fractie besloten heb om op deze manier mijn woordvoering te doen.
Ik schors de vergadering eventjes 2 minuten en dan gaan we verder.
Pardon?
zien.
Zeker wat we net gehoord hebben in het stadion. Luister, dit is gewoon een opmaat naar een veel groter commitment van de gemeente. Opmaat. Dit gaat helemaal niet over VVV, het gaat 6 miljoen. Dit gaat gewoon voor VVV, is dit een opmaat naar een nieuw stadion.
Ik had bij de tweede helft van de presentatie gezien. Oei, er zit al veel verplichtingen in.
Als je dit zuiver wil houden, ja, dan kan je de salamitactiek toepassen.
Hey,
laat ze maar gaan.
Kijk, ze zijn een foto maken. Nou, die gaat het mooi in de krant.
Ze maken er gewoon één grote pijn op van. Ik lach me kapot. Ze slaan gewoon de vlaten. Dan kun je zichzelf in de best mogelijk. Met name Frans en Harry.
Dat was wel gemiddeld.
Oh, met stil staat ja nog niet.
Ik verzoek de raadsleden om even plaats te nemen, want we gaan zo meteen door. Ik heropen de vergadering en mevrouw Hendricks gaat door met haar betoog.
Ja, voorzitter, dit proces wat uiteindelijk heeft geleid tot het raadsvoorstel vandaag, is begonnen met het eindadvies van de commissie van Wijzen. En de conclusie daarvan, heb ik zojuist gezegd, is dat een bijdrage van de gemeente voor ons nog geen optie is. Vervolgens kwam raadsinformatiebrief 178 en die gaat over de acute vraag van VVV om de club te ondersteunen met 500.000 euro. Een vraag aan het college daarbij, heeft VVV nou gevraagd om een lening of heeft VVV gevraagd om financiële ondersteuning? Het college zegt de gevraagde lening te willen verstrekken. Zij hanteert daarbij als argument dat de KNVB dan ziet dat de gemeente de levensvatbaarheid van VVV inziet. Maar is dat ook zo? Die levensvatbaarheid moet immers nog worden aangetoond. Daarvoor heeft de gemeente het externe adviesbureau Hypercube ingeschakeld. Zij worden betaald door de gemeente. Het college schrijft...
Mevrouw de voorzitter.
De heer Heuvelings heeft een vraag.
Ik wil weliswaar niet namens het college antwoorden, maar ik wil mevrouw Hendricks toch meegeven dat de vrienden van de VVV... Ik wilde zeggen VVD, maar ik bedoel dus VVV. dat die levensvatbaarheid wel inzien, want die stellen zich ook voor de helft garant. Dat wellicht de basis zou kunnen zijn voor het college. Dan zeggen we, nou laten we deze eerste stap nu zetten.
Ja, maar gezien in het licht van de commissie van Wijzen, waaruit blijkt dat de financiële situatie echt penibel is, en we hebben het net ook gehoord, er zit een gat van 500.000 in hun structureel in hun begroting, kun je afvragen of die levensvatbaarheid er is. Nou, dat wordt verder uitgezocht, want de cijfers die in het rapport van de commissie van Wijzen staan, bleken achteraf niet compleet en niet helemaal helder, daar kom ik zo nog op. Dus vandaar dat ik dat net heb benoemd. Goed, voorzitter. Het college schrijft onaangenaam verrast te zijn door het liquiditeitstekort bij VVV. Kennelijk wordt informatie nog steeds onvoldoende gedeeld, ondanks recente bezweringen van het college dat er niks meer misgaat. Daarom een vraag, heeft het college inmiddels alle informatie en heeft ze die kunnen verifiëren? Hebt u er inmiddels vertrouwen in dat alles op tafel komt? Zo nee, waarom toch dit voorstel aan de raad? En wat heeft het college nu precies afgesproken met Hypercube? Hebben zij een zelfstandige rol of dienen zij advies uit te brengen aan de gemeente? Want gisteren werden wij zeer onaangenaam verrast met een bericht op Omroep Venlo. Hoe is het mogelijk dat supporters en social club door Hypercube worden geïnformeerd, terwijl de gemeenteraad nog van niks weet? En in de media moet vernemen dat er ineens sprake zou zijn van een nieuw stadion. Wij vinden het ongehoord in deze fase van de besluitvorming en ook gezien het recente verleden. Graag een reactie van het college. Wat is hier aan de hand? Dan het raadsvoorstel. Daarin... Daarin wordt gezegd dat er een sluitende business case moet komen. Maar is er een sluitende business case denkbaar zonder structurele financiële ondersteuning van de lokale en provinciale overheid? De commissie van Wijzen zegt van wel, VVV zegt van niet. Een lening heeft geen zin als de business case zonder bijdrage van de gemeente niet rondkomt. En wat heeft VVV op dit moment aan een lening? Ze hebben structurele ondersteuning nodig. De lening heeft een looptijd tot en met juni 2017. Behalve het op orde brengen van de financiën, moet VVV dus over anderhalf jaar ook nog €250.000 terugbetalen, plus de €250.000 van de vrienden van VVV. Is dat realistisch, vraag ik aan het college en aan mijn collega's hier. Er moet voldoende zekerheid komen voor de lening. De op dit moment beoogde zekerheid is een tweede algemene verpanding waar we het zojuist over hebben gehad. Grond en opstallen zijn al van de gemeente.
Voorzitter.
De heer Aerts heeft een interruptie.
Ja, voor Hendricks, we hebben net nog een specificatie gekregen van de wethouder erover. En daarin is gezegd dat de tv-gelden die als tweede verpanding gelden een half miljoen bedragen. De Rabobank heeft maximaal €300.000 daaraan als verpanding. Dus er staat minimaal 2 ton harde dekking ten opzichte van die €250.000. Ik hoop dat we dit soort dekking in de toekomst vaker zullen zien bij andere projecten. Ben u dat niet met me eens?
Nou, dat ben ik niet met u eens, want op het moment dat VVV...
Ik wil de gast op de tribune vragen om iets rustiger te zijn, want de concentratie van de raadsleden die wordt daardoor beïnvloed. Mevrouw Hendricks vervolgt haar betoog.
Want op het moment dat VVV op zou houden te bestaan, krijg je ook die tv-rechten niet meer. Dus in die zin vind ik die zekerheid helemaal niet zo hard. Goed, voorzitter, dan kom ik aan twee misverstanden. Misverstand 1. Venlo doet niets voor VVV. Venlo zou niets doen en niets hebben gedaan voor VVV. Dat horen wij regelmatig. Wij bestrijden dat. In 2002 heeft de gemeente bijna €3 miljoen geïnvesteerd in stadion De Kool. De gemeente heeft het juridisch eigendom van De Kool, maar heeft De Kool voor €1 per jaar aan VVV in erfpacht gegeven. VVV heeft niet gereserveerd voor onderhoud van terrein en opstallen. Dat was wel de afspraak in de erfpachtconstructie. Nu is er sprake van achterstallig onderhoud. Overigens is Venlo wel in gebreken gebleven in haar rol van toezichthouder. Dan het kazerneavontuur. In 2008 sprak VVV uit een nieuw stadion te willen bouwen. Daarop heeft de gemeente de start van de ontwikkelingen op het kazerneterrein versneld. In 2011 ging de gemeenteraad akkoord met de uitgave van €41 miljoen voor de kazerneontwikkeling en het nemen van 50% van de aandelen in het multifunctionele stadion. In 2012 werd een nieuw besluit genomen. De gemeente zou €48 miljoen investeren in de bouw van het multifunctionele stadion plus €34 miljoen voor ontwikkeling van het terrein. De bouwrijpe grond ligt klaar. De bouwtekeningen waren klaar, vervolgens trok VVV zelf de stekker eruit. Totaal aan directe kosten voor de gemeente €1.350.000 voor planvoorbereiding voor MFC de kazerne. De indirecte kosten wil het college niet kwantificeren op onze vraag, maar denk daarbij aan aankoop van grond en gebouwen buiten het kazerneterrein waar het MFC had moeten komen en aan het slopen en bouwrijp maken. Tel er dan nog maar enkele miljoenen bij. Plus het feit dat we nu met oplopende rentekosten te maken hebben op een bouwkavel die we niet kwijt kunnen. En dan heb ik nog niet over de kosten van politieinzet bij wedstrijden, die ook door de gemeenschap worden betaald. Kortom, er kan niet met droge ogen worden beweerd dat Venlo, CQ de gemeenschap, niets doet voor VVV. Misverstand 2. Cultuur krijgt wel geld van de gemeente. Waarom sport niet? Ongeveer 4% van de Venlose begroting gaat naar cultuur en sport. Dat is ongeveer 15 miljoen euro. 7 miljoen daarvan gaat naar cultuur en 8 miljoen gaat naar sport. Op cultuur is de laatste jaren voor...
Voorzitter.
De heer Schatier heeft een interruptie.
Kan mevrouw Hendricks ook aangeven hoeveel mensen actief betrokken zijn bij die bedragen die zij noemt? Hoeveel sporters profiteren van het bedrag en hoeveel kunstminnaars profiteren van het bedrag?
Nee, voorzitter, dat kan ik niet. Maar als het gaat om het aantal mensen wat bij het Museum van Lommel van Dam komt, dan kan de heer Schatier dat, denk ik, mij heel precies vertellen.
Zullen we het dan vergelijken met het aantal toeschouwers wat bij VVV Venlo op bezoek komt?
Nee, dat lijkt me niet een goed idee. Ik zal zo nog zeggen waarom ik dat vind. Cultuur is dus de laatste jaren met bijna 2 miljoen structureel gekort. 30% van het budget voor cultuur. Op sport is 3 ton bezuinigd. 4% van het budget. Voorzitter, een betaald voetbalorganisatie is geen bedrijf dat winst wil maken, maar een bedrijf dat kampioen wil worden. En daarom heeft een BVO altijd meer geld nodig om in de wedloop met andere BVO's mee te kunnen blijven doen.
Mevrouw Tissen heeft een interruptie.
Nou, ik heb een vraag aan mevrouw Hendricks of zij het fair vindt dat er enerzijds gerept wordt over het bezuinigen op sportverenigingen, dan wel het korten van subsidies. En anderzijds het een voorstel wat voor ligt en waar de markt ook een belangrijk aandeel in heeft. De vraag is of ze het fair vinden om die vergelijking te maken.
Ja, ik heb hem zojuist gemaakt. Kijk, een betaald voetbalorganisatie is een bedrijf. En dan kom ik weer terug op de commissie van Wijzen. Daar is op ons verzoek ook een hoofdstuk ingekomen van wat mag een gemeente. Een gemeente mag helemaal geen steun geven. Structurele steun in de exploitatie aan een betaald voetbalorganisatie. Dus is het fair? Het mag gewoon helemaal niet.
Voorzitter.
De heer Heuvelings heeft een vraag.
Ik heb een vraag voor Hendricks. U heeft net de wethouder gehoord. Nadrukkelijk verzoek van de VVD-fractie. Is hier nu sprake van een voorstel waar geen sprake is van staatssteun? En de wethouder heeft nadrukkelijk gezegd, er is geen sprake van staatssteun, dus mag het. Wat hier voor ligt.
Ja, dat klopt. Als het gaat om de lening. Maar mijn punt is, en dat is ook gebleken net tijdens het werkbezoek, dat we zijn in een soort padstelling beland. De gemeente zegt, eerst moeten we een sluitende business case en dan kunnen we praten over maatregelen. Maar om die business case sluitend te krijgen, heeft VVV structureel 500.000 nodig en dat vragen ze aan de gemeente. Daar hebben we het nu niet over, maar we gaan wel nu besluiten over 500.000 aan een lening, terwijl dit daaronder ligt. En dat vind ik, de vraag is, hoe kom je daar dan uit? En ik zie de wethouder nee schudden, dus ik hoor dadelijk graag in zijn reactie hoe het dan precies zit.
De heer Schatier heeft een interruptie en daarna mevrouw Tissen.
Volgens mij is het zo dat wij nu ruimte geven om die business case te ontwikkelen. Daardoor, als die business case er ligt, dan zou het structureel dekkend moeten zijn dat dat bedrag van 500.000 euro, wat nu nog een gat is, structureel opgelost zou moeten gaan worden. Dat is volgens mij de insteek van het plan. Dus de vraag aan u is, welke informatie hebt u nog nodig om dat ook beseft daartoe te komen?
Nou, we zijn zojuist bij VVV op bezoek geweest. Daar heb ik de vraag gesteld. Ik heb gevraagd, is het mogelijk dat VVV tot een sluitende business case komt zonder de financiële ondersteuning van de gemeente? En VVV heeft gezegd dat dat niet kon.
Mevrouw Tissen heeft een interruptie.
Ja, het was dezelfde vraag als meneer Schatten heeft gesteld.
Oké, dan gaat mevrouw Hendricks verder met haar betoog.
Ja, voorzitter, ik ben bijna
toch nog één ding, mevrouw de voorzitter.
De heer Heuvelings.
Namelijk, we zijn naar bij VVV geweest en ik hoorde de voorzitter van VVV toch echt zeggen, of de directeur geloof ik, dat is voor een periode van 2 à 3 jaren en daarna moet het kostendekkend zijn. En nu laat u voorkomen alsof het structureel is. En ja, 2 of 3 jaar is voor mij niet structureel, dat is 2 of 3 jaar.
3 jaar, dat betekent 1,5 miljoen euro aan staatssteun.
Nee.
Totdat er de oplossing er dan zou zijn.
Kijk, mevrouw Hendricks, of we dat doen, dat is even vers 2. Zover zijn we nog lang niet. We hebben nu eerst te besluiten om VVV nu het eerste
nee,
te helpen.
Nee, voorzitter, de heer Heuvelings zegt zojuist, over 3 jaar is het misschien sluitend. Maar dat is
nee,
nu net
ik zei,
mijn
ik
punt.
Niet, ik zei niet
via de voorzitter, de heer voorzitter, Heuvelings heeft een
ik zei niet misschien. Ik heb gezegd dat de directeur van VVV aangaf dat als het plan wat zij voor ogen hadden, waar we nu niet over gaan, maar wat zij voor ogen hadden, dan ging het over een periode van 2 à 3 jaren dat er steun zou moeten worden verleend. En of dat staatssteun is, dat is helemaal niet aan de orde.
Voorzitter, dat moet wel.
De heer Jansen heeft een interruptie.
Voorzitter, dan moet u wel het hele verhaal vertellen. Daaruit werd aangegeven door VVV dat is die periode tot er een nieuw stadion zou komen. Dat maakt de discussie wat zuiverder.
Ja, nou voorzitter, dat nieuwe stadion dat heeft ons zeer bevreemd. Ik heb zojuist de geschiedenis geschetst rond het kazerne, het kwartier waar VVV de stekker eruit heeft getrokken. En het bevreemde mij ten zeerste vandaag te vernemen dat VVV dus nu ineens weer uitgaat van een nieuw stadion om een sluitende business case te kunnen krijgen. Terwijl de vraag aan de gemeente was 4 miljoen voor renovatie. En nu zeggen ze renovatie is een desinvestering. En de heer Bogers had het erover dat er na vernieuwing van het stadion altijd een impuls komt en dat je dan weer een aantal goede jaren hebt, maar dat het daarna weer afzwakt. En als je die redenering volgt, ja, dan blijf je natuurlijk aan de gang.
Voorzitter, dat is
de heer Jansen.
Dat is nu een onzuivere discussie, want die discussie moeten we pas echt gaan voeren op het moment dat we de informatie van Hypercube hebben. Het is voor ons heel lastig om op suggesties of insinuaties of wat dan ook, of ideeën die nu bij VVV leven, om daarover de discussie te voeren. Ik zou die discussie met
van,
u goed
voorzitter,
vinden.
Van suggesties en insinuaties is volgens mij geen sprake. Het was een presentatie zojuist door VVV aan de Raad. Maar voor ons tellen al deze dingen mee om te kunnen besluiten of het verstandig is om nu die lening te geven. Dus daar zal ik het bij laten, voorzitter.
Bedankt voor je inbreng, mevrouw Hendricks. Aan welk raadslid kan ik het woord geven? De heer Bos, van Lokaal.
Ja, dank u, voorzitter. Voorzitter, ja, gisteren om 5 uur ontvingen wij het raadsvoorstel 12 pas. Normalitair is dan ook de afspraak dat dit tenminste 10 dagen... voorafgaan aan een beraadslaging deze te ontvangen, zodat dit in de fractie kan worden besproken. Vandaar dat we vandaag alleen ons beperken tot wat vragen. Technische vragen zijn inmiddels al gesteld. En over 2 weken dus uiten over het wel of niet. In eerste instantie zou volgens de via de pers naar ons gekomen berichtgevingen spoedvereist zijn. Want anders zou de KNVB onvermiddeld sancties opleggen. Inmiddels hebben wij via de website van het Social Club VVV begrepen dat volgens Hypercube urgentie de kou qua tijd uit de lucht is en dat de KNVB pas in april de jaarstukken gaat beoordelen. Van elkaar was dan ook voornemens om te verzoeken om dit raadsvoorstel van de agenda te halen en naar februari te verplaatsen. Maar ach, ik denk dat we er alleen in gestaan hadden, dus dat doen we dan maar niet. Onze fractie...
Heer Heerschop heeft een interruptie.
Waarom heeft u die vraag niet gesteld aan andere fracties?
De fracties die ik het wel gevraagd heb, die vonden het niet van toepassing. Ik kan die vraag dus in ieder geval vragen, maar dan kunnen we de voorgaande discussies eigenlijk...
Ja, nee, maar ik vind het te makkelijk wegkomen. U kunt nu wel zeggen van ik had het eigenlijk beter willen verplaatsen. Ja, dan had u gewoon de hele raad dat u dat moeten voorstellen. Ik bedoel, dit vind ik zo slappe politiek.
Ja, en daarbij
de heer Jansen.
Ja, daarbij voorzitter zit de heer Bos zelf in het presidium. Dus ik begrijp eigenlijk niet dat hij in het presidium toen daar iets over gezegd heeft. Want men wist dat.
Nou, daar heeft u gelijk aan. Alleen het ging er puur naar in omdat we wel het verhaal kennen waar gaat het over, maar niet de inhoud van het raadsvoorstel zelf. Maar zwaar. Onze fractie heeft een aantal beeldvormende vragen, of vragen waaronder enkele mogelijk van technische aard, maar die zijn inmiddels gesteld, dus ook niet. Staat u ons toe deze ordersvormende vergadering dan ook deze te stellen alsnog? Vraag 1 is waarom het zo lang geduurd heeft, zodat dit voorstel zeggen en schrijven één dag voor de ordersvormende vergadering pas wordt afgegeven. Zijn de inkomsten uit tv-gelden, dat vind ik wel belangrijk, bij zowel de Jupiler League als de Eredivisie bekend? Nou, Eerste Divisie inmiddels wel, met dank aan de technische vragen van de SP. En is er ook het scenario daarom meegenomen in de terugbetalingsregeling als, en we hopen het misschien, dat VVV promoveert naar de Eredivisie, dat dus naar onze aanname meer geld zal genereren? Hoewel de besluitvorming geen direct onderdeel voor dit raadsvoorstel, staat er in het door het college overgenomen rapport van Commissie van Wijzen op pagina 32 onder 3.3 een door Venlokaal ontdekte fout. Namelijk bij een lening van 25 jaar, behorende bij 6 miljoen euro, zouden 240.000 euro per jaar kosten aan aflossingsverplichting en rentelasten. Maar dit klopt echter niet. Deze lasten horen bij een lening van 4 miljoen euro. Conclusie is dat bij een rente van 4% bij een lening van 6 miljoen euro de jaarlijkse lasten uitkomen op 377.208 euro. Snel geteld 50% meer. Is dit inmiddels bekend bij het college? Is die fout gecommuniceerd, zeg maar? En hoe gaat hiermee om? Voorgaande is namelijk ook van groot belang te weten, mede ja, het feit, en laten we het niet hopen, maar mocht de BVO het financieel niet redden. Volgende vraag. Waarom is de gemeenteraad uiteindelijk toch verantwoordelijk voor het wel of niet toekennen van een lening van een 250.000 euro? Niet eerder geïnformeerd door een notabene door de gemeente zelf ingehuurd bureau als Hypercube? En moeten wij berichtgeving van derden vernemen? En daarbij komt dat Hypercube aangegeven heeft pas in februari te komen met een eerste rapportage. U begrijpt dat wij hier niet een echt lekker gevoel over hebben. De verslagen of de gesprekken die in het verleden hebben voorafgaand hieraan hebben plaatsgevonden tussen de BVO en het college, zijn daar verslagen van? Zo ja, zouden we die mogen ontvangen, met name ten behoeve van het oordeel en slechts de besluitvorming over 2 weken. Verzocht wordt nu deze maand een besluit te nemen. Toch op zijn vroegst zal volgende maand pas een eerste rapportage volgen, zoals ik net al zei. Onder de financiële paragraaf staat vermeld dat de BVO de meest acute cijfers op tafel moet leggen. Welke datum is hiervoor als deadline genoemd? Tot slot, voorzitter, buiten de toegezegde 250.000 euro van de vrienden en sponsoren zien we eigenlijk vrij weinig actie in het zoeken naar andere alternatieve inkomsten van de zijde van de BVO. Initiatieven als bijvoorbeeld een benefietevenement, crowdfunding, snijden in eigen organisatie in kosten of meer inkomsten uit horeca en merchandising, etc., zijn we niet tegengekomen. En constateren een wat afwachtende houding. Aan de zijlijn wordt wel keihard gewerkt, zoals duidelijk is, ook in de inbreng van onder andere de Social Club VVV. Maar we missen de handen uit de mouwen bij de BVO zelf. Graag hadden we gezien dat de BVO laat zien hoe breed gedragen VVV wordt in deze stad en streek. En worden zaken als imago, draagvlak, uitstraling en ook, de burgemeester deed er naar verwijzen, het DNA, wordt dat meer zichtbaar.
Voorzitter.
De heer Heerschop.
Ja, even een vraag. U had het net over de cijfers. Hoe actueel zijn de cijfers? Bedoelt u de cijfers op dit moment of de cijfers die in het rapport van Wijzen stonden? Want ik ben even de draad van uw betoog kwijt.
Allebei in principe.
Ja, bent u
moet natuurlijk wel weten waar we het over hebben.
Ja, dat ben ik met u eens. Bent u, of heeft u, het originele rapport met alle cijfers die erin stonden bij die Griffie, ik geloof dat het bij de Griffie lag, ingezien?
Nee, die heb ik niet ingezien. Nee.
Ja, waar praat u dan over?
Nou, het gaat met name ook straks in het vervolgtraject, volgende maand, krijgen we, want we hebben straks wel het concept zien liggen bij VVV, maar dat wordt nog uitgebreid. Daar moet ook, de businessplan, er moeten ook natuurlijk cijfers in komen. En daar zitten we eigenlijk op te wachten, voorzitter.
Ja, voorzitter.
De heer Heerschop.
Ik heb hier grote moeite mee. Ik bedoel, als we hier een volwassen debat willen voeren, er zitten daar mensen die zijn hun club aan steunen. Die hebben het recht op of u nou eens bent met deze steun aan VVV of niet. Maar die hebben recht om een goed debat waar u uw positie bepaalt. Als mensen die moeten u en mij straks kunnen aanspreken waarom wij voor of tegen dit voorstel zijn. Ik vind wat u nu doet echt niet kunnen. Als u hier gaat praten over cijfers en u roept dan dat de BVO VVV niet actief meedoet, dan had u eerst de cijfers moeten verifiëren die in dat rapport stonden. En dat moet u niet hier doen alsof dat aan de BVO ligt, want dat ligt aan u.
Oh, dat ligt aan mij. Dat ligt aan mij. Nou, dat is ook mooi zeg. Kunnen u dan... ik mag geen aan de interrupties geen vraag stellen. Mag ik een vraag stellen? Maar waar haalt u dan eventueel dingen vandaan waar dat wel uit blijkt? Hè? Waaruit blijkt wel dat er nu een crowdfunding plaatsvindt? De actie op dit moment, nogmaals, het is geen verwijzend vingertje of wat dan ook, maar ik mis dat gewoon. Ik mis, buiten het feit dat ze de 5 ton die opgehoest moeten worden, de helft al bij elkaar hebben, chapeau, en de andere helft, dan moeten wij het over 2 weken over eens worden. Daar gaat het mij om. Maar gaat mij nu met name om van, en nu is het dat? Is de VVV nu een afwachtende houding? Of is men, mogelijk heel actief, hoor, ik heb geen idee, wel actief bezig met...
Voorzitter, het gaat helemaal niet of VVV op dit moment...
Heerschop.
Op dit moment in een actieve houding staat, ja of nee. Volgens mij zijn we net bij VVV geweest, hebben daar uitleg gekregen, is dat voor mij een actieve houding. Wat ik daarvan vind, zal ik dadelijk vertellen. Maar wat u doet, is hiervoor doen komen of anderen hun zaken niet op orde hebben, terwijl u uw onderzoek niet doet. En daar maak ik bezwaar tegen, meneer.
Nee, dat slaat nergens op.
Mevrouw Tisser heeft een interruptie en daarna de heer Heuvelings.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik mis ook wat in het betoog van Van Loekel. En dat is ze hebben uw partij heeft een enquête gelanceerd. Ik ben heel benieuwd in welke mate de uitkomsten van deze enquête uw besluit doen beïnvloeden. Het voorliggend raadvoorstel.
Ja, die is mede bepalend en over 2 weken wordt het besluit ook genomen.
Voorzitter.
Mevrouw Tissen.
Ik zou toch heel graag, ook voor de discussie vanavond, willen ja, dat u een tipje van de sluier oplegt. Hoe is die enquête verlopen? Hoe zijn de reacties erop? Hoe gaat u daarmee om? Kunt u daar iets meer
voorzitter,
over vertellen?
Voorzitter, het is niet gebruikelijk dat we bij één onderwerp twee woordvoerders hebben. Ik ga me toch die vrijheid permitteren te doen. Kunt u mij vertellen, mevrouw Tissen, hoe binnen uw fractie de stemming ongeveer in verdeeldheid ligt? Kunt u een tipje van die sluier oplichten?
Dat hoor u zo meteen in mijn eigen bijdrage.
Dan wachten we daarop en dan kunnen we daarna misschien op uw vragen reageren.
Ah, ik vind dat een beetje flauw. Via de voorzitter.
Wij staan bekend als flauw.
Ik ben heel
Dat is geen probleem.
Via de voorzitter.
Ik hou u moet mij dan ook met een korreltje
zakken.
Ik ben heel benieuwd naar het antwoord van meneer Bos hierop. Op mijn vraag.
Dan wachten we even op het antwoord van de heer Bos. Daarna geef ik het woord aan de heer Heuvelings om een interruptie te plegen.
Nou, vooruit dan. Het tipje. De enquête hebben we in eerste instantie uitgezet onder onze leden. De mensen die op Van Loekel gestemd hebben en lid zijn van onze partij. Vervolgens hebben wij, om een groter draagvlak te krijgen, ook naar de mensen die nieuwsbrieven ontvangen en dergelijke, die enquête doorgestuurd. Door Omroep Venlo en door de Social Club VVV is deze... Ja, gekaapt, om het zo maar te zeggen, en op hun eigen website geplaatst. Prima, dat hebben we geen moeite mee. En dat levert dan maar liefst 1200 reacties op. De grote... moet ik even snel spieken, hè? Enquête. Ja, de grote enquête, dat bleek uit, dus die 1200 stemmen, dat 51% tegen en 49% voor was. En in onze eigen, dan ben ik hem even snel kwijt, was 37, 63, hè? Dat was 37% voor en 63% tegen. Maar nogmaals, wij moeten het intern, daar gaan we nog een besluit over nemen.
Nou, gaat het hierover? Of?
Hierover, ja.
Mevrouw Hendricks?
Ja, de heer Bos die zegt dat de Social Club de enquête heeft gekaapt. Betekent dat dat u vindt dat er te veel voorstemmers waren?
Ik wil de publieke tribune graag vragen om zich te onthouden van geluiden. Ook niet het klappen, et cetera. Ik kan begrijpen dat u zich heel erg betrokken voelt bij de VVV. Maar ik wil u echt graag verzoeken om geen geluid te produceren. Ik geef het woord weer aan mevrouw Hendricks.
Nou ja, die enquête, ik vond het een beetje een vreemde opmerking van de heer Bos. En ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar wat Vendokaan nu zelf vindt.
Ja, dat zei ik al. Wij nemen dit terug mee naar de fractie. Want dit raadsvoorstel zelf is SEC nog niet echt in de fractie besproken. En over 2 weken, dan komen wij met een besluitvorming. Dan zitten we met een besluitvormende vergadering en dan hoor je het voor of het tegen.
Die enquête, sorry voorzitter.
Nou, ik wil dit even arresteren. Die enquête is geweest en ik wil vragen om hierover de discussie hierover op te houden, tenzij het echt toevoegt, iets toevoegt. Nee? Dan geef ik het woord aan de heer Heuvelings.
Ja, ik wil even in herinnering roepen dat de heer Bos een vraag had van wat heeft VVV zelf gedaan. Dat kan ik u vertellen, meneer Bos. VVV zelf heeft namelijk ervoor gezorgd dat ze bovenaan in de competitie staan. Dat ze op de tweede plek staan. Dat er daardoor meer toeschouwers komen en daardoor meer sponsoren waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in de VVV. En dat is volgens mij de beste methode om uit de problemen te komen.
Ja, absoluut. En dat is het voortraject. Maar dat heb ik net ook al gezegd.
Ik wil de publieke tribune nogmaals vragen om zich te onthouden van geluid. Okay. De heer Bos.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik zou graag namens VVV iedereen heel veel succes willen wensen en duidelijk maken dat het voor ons AV-VVV is en niet TAB-VVV. Dank u wel.
Mevrouw Tissen heeft nog een laatste interruptie. Mevrouw Tissen was eerst.
Ja, u vroeg straks van, oké, we arresteren de enquête kwestie. Toch vind ik dat ik nog een toegevoegde vraag heb. Zeker als meneer Bos aangeeft dat de Social Club hun enquête heeft gekidnapt of hoe dan ook. Evalueert Vendokaal dan ook met de Social Club de uitkomsten van de enquête?
Voorzitter. Interruptie.
Ik wil het woord eerst aan de heer Bos geven om antwoord te geven. Daarna is mevrouw Hendricks en daarna de heer Janssen aan de beurt.
Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, stel u mij toe het technisch antwoord even bij de heer Pico te lanceren.
Ja, ik zal de gewaardeerde raad en ieder die daarin geïnteresseerd is even heel kort, langzaam en duidelijk uitleggen wat wij gedaan hebben. Wij waren binnen de fractie ervan overtuigd dat deze kwestie op basis van het rapport van de wijze mannen, zoals ook in dit raadsvoorstel aangegeven staat, hè, rapport, er wordt duidelijk verwezen, er is duidelijk een correlatie in verband met het rapport van wijze mannen. We hebben dat goed tot ons doorgenomen, aandachtig gelezen. Zo hebben wij ontdekt en ook met via de Griffie met de commissie besproken de wat hinderlijke fout van de rente en terugbetaallasten bij 6 miljoen. Zijn er 50% meer als in het rapport staat, wat toch een heel ander beeld geeft op het toekomstperspectief, wat ten grondslag moet liggen aan het besluit wat wij vandaag gaan nemen.
Voorzitter.
Ik vertel u alleen maar hoe wij komen.
Ja, een punt van orde. Ja, want volgens mij begint de heer Pico nou ook aan een termijn.
Ik vroeg heel keurig aan de voorzitter of zij dit toestond.
Ik geef het woord weer aan de heer Pico en ik wil vragen of hij het kort wil houden.
Dank u. Ik ga nu kort dus de inleiding waarom. Wij dachten toen, het gaat hier voor een gedeelte over facts en figures, keiharde cijfers. En het gaat voor een groot gedeelte over emotie, want voetbal en beleving is emotie. Wij dachten, wij kunnen dat niet als fractie in al onze wijsheid zelf bedenken. Wij moeten daartoe onze achterban beraden. De mensen die belastinggeld betalen, die moeten daar een oordeel over vellen. We hebben daartoe een enquête gelanceerd over onder 60, ja let op, 60 van onze leden. Waarvan wij een respons hebben gekregen van 80%. Op 2 vragen. Vraag 1. Bent u voor een eenmalige bijdrage in de vorm van een lening, ondersteuning aan Venlo en bent u voor structurele steun aan de BVO in Venlo? Het antwoord op de eerste vraag bij een respons van 80% van 60 leden was 10% voor, 90% tegen voor de eenmalige actie. En voor structurele steun was het 35% voor en 65% tegen. Vervolgens vonden wij 60 stemmers te weinig.
Voorzitter, kan niet afgerond worden. Die cijfers interesseren me echt drie keer niks, voorzitter.
Maar de besluitvormende dan.
Maar interesseert u niet wat uw achterban ervan vindt?
Natuurlijk interesseert mij dat, maar niet over 60 mensen die...
Nee, maar ik ga nu uitleggen.
Ik wil het woord geven aan de heer Pico. En ik wil vragen om het echt kort te houden. Niet met cijfers, maar gewoon antwoord te geven op de vraag.
Het moet duidelijk vallen en klaarblijkelijk valt het niet. Wij hebben vervolgens onder 600 nieuwsbrieflezers diezelfde enquête uitgestuurd. Daar kwam ongeveer dezelfde respons uit. Vervolgens is die door Omroep Venlo overgenomen. En daar hebben 1200 mensen op gereageerd. Met de uitkomst die de heer Bos net aangaf. Echter, je kunt bij zo'n enquête die je uitgeeft, als je niet vaststelt hoe groot je doelgroep is, niet bepalen of de respons representatief is. Voor ons zijn de enquêtes onder onze leden en onze nieuwsbrieflezers representatief. En daar dienen wij rekening mee te houden. En we zullen daar in onze verdere besluitvormingen ook rekening mee houden. Wij houden rekening met onze achterban, met de mensen die ons steunen, met de mensen die belasting betalen. Want daar doen wij het voor. En dat vinden wij democratisch.
Ja, dank u wel voor deze uitleg, heer Pico.
In deze raadzaal, dank u.
En dan wil ik het woord geven aan mevrouw Hendricks. Die had een interruptie volgens mij aan de heer Jansen. Of is dat al geweest? Mevrouw Hendricks.
Ja, voorzitter. Het bevreemdt mij dat de heer Bos eerst zegt... wij gaan het nog in de fractie bespreken. En dan eindigt hij te zeggen van... voor ons is het niet tabé voor VVV. Dus daar neemt hij toch een standpunt in. Dan moet hij dat ook onderbouwen. Dus ik vind dat ook weer een vreemde figuur.
Een vreemde figuur. Bij ons is het niet bij voorbaat tabé VVV. Nee, wij willen zo alles aan doen om VVV mede overeind te houden, natuurlijk. Alleen nogmaals, over het besluit over die lening, daar moeten wij nog een besluit over nemen, zelf een standpunt in nemen.
Dank u wel voor de beantwoording. En dan geef ik het woord aan de heer Jans. Die had nog een interruptie volgens mij. Of
ja,
niet meer?
Ja, dat was dezelfde als mevrouw Hendricks. Op het moment dat je op een laat zegt dat je VVV niet tabé wil zeggen, Prima. Dan is het voor mij duidelijk wat je...
Ja. Oké, okay, bedankt voor je inbreng. Dan vraag ik welk raad dit volgende het woord wil nemen. De heer Aerts, D66.
Voorzitter, dank u wel. Terug naar hetgene waar het over gaat vanavond, als raadvoorstel. Dus ik zal wat dat betreft proberen niet heel veel zijpaden te bewandelen. Het raadsvoorstel wat hier ligt is geen verrassing. We hebben namelijk een aantal weken geleden al kunnen lezen wat het college ervan vond... En eigenlijk is dat voor een groot gedeelte identiek aan hetgene wat ons nu voorligt. Het is ook gebaseerd op een aantal zaken die al eerder bij ons gedeeld zijn. En ik denk dat we daar relatief kort en krachtig over zijn. Want er worden ons vier zaken gevraagd vanavond, mevrouw de voorzitter. Een lening verstrekken tegen marktconforme voorwaarden. Ja, dat is heel duidelijk gemaakt dat dat is. Zit er een risicoparagraaf bij? Ja. Is dat risico afgedekt voor 90%? Ik zou graag zien dat we ook in toekomstige dossiers, ik noem maar bijvoorbeeld het kazernekwartier, een identieke risicoparagraaf zouden krijgen met een afdekking. De lening dient staatssteun proef te zijn. Ook dat is heel helder.
De heer Heerschop heeft een interruptie.
Nou, voorzitter, is de lening afgedekt? Het is afgedekt door de tv-gelden bij VVV, daar bent u het er mee eens.
Ja, dat is juist, maar als daar een tweede sessie op ligt... om het maar zo te noemen, een verpanding, die tenminste goed is voor 2 ton... dan denk ik dat dat een goede afdekking is. Daarnaast zijn er nog andere criteria. Moraliteit is onder andere genoemd. De moraliteit van VVV staat in ieder geval de afgelopen 10 jaar... is meer dan goed bekend.
Nee, maar voorzitter,
de heer Heerschop.
Allemaal waar. Ga mij erom. U bent het met me eens, de tv-gelden, dat is de dekking. Ja. Het is toch zo op het moment dat VVV niet terugbetaalt... of dat wij...
dat geld moeten terugvorderen. Dat we dan VVV nog verder in de problemen brengen als we aan die tv-gelden komen. Bent u dat met me eens of niet?
Maar daarom is het ook een risicodekking en niet meer en niet minder. En we hebben vandaag een nogal uitvoerige uitleg gekregen net over hoe de situatie is en welke toekomstmodellen er wordt over nagedacht. Met de plus en min, daar hebben we het nu niet over. Terecht dat meneer Jans daar straks een paar opmerkingen voor maken. Dat komt later dit jaar. Ik denk dat dit een solide dekking is voor hetgene wat gevraagd wordt.
Oké, okay, nou dat ben ik niet met u eens. Dat mag duidelijk zijn.
De heer Heerschop.
Dat mag.
Dat ben ik niet met u eens. En voor die salamitactiek om nu iets te doen en dan volgende keer nog een keer, daar zal ik straks in mijn termijn nog op terugkomen.
De heer Aerts, vervolgens zijn betoog.
Goed, dank u wel. Een tweede belangrijk punt is het feit dat derden, en in dit geval de vrienden van VVV, een club van sponsors, een harde toezegging van ook €250.000 gedaan hebben. Dat is niet niks, buiten het feit wat ze al jaarlijks bijdragen. Dus ook dat is duidelijk. En de onderbouwing die er verder vandaag gegeven is. En daar in die algemene zin een paar opmerkingen, voorzitter, voordat ik afsluit.
Voorzitter, mag ik heel even
de heer Jans heeft
een vraag stellen aan de heer Aerts?
Ja,
u hebt het over die sponsoren die €250.000 bij elkaar hebben gebracht, neem ik aan. Hè?
Ja.
Zoals straks gezegd werd, is dat de lening die de Rabobank heeft verstrekt?
Dat geld wordt door een aantal privépersonen gegarandeerd via de Rabobank. Dus het geld wordt verstrekt door vrienden van VVV, zoals er straks uitgelegd. En de garantiestelling daarvoor is afgegeven door een aantal mensen. Dat was de uitspraak die wij vanmiddag gehoord hebben. Voorzitter, wat ik heel belangrijk vond om te horen vandaag, was het feit dat er zowel door het college door wethouder Stijn, maar ook door het bestuur van VVV, werd gesproken over een open-minded relatie. En dat wil wat zeggen na alle negatieve publiciteit die er de afgelopen maanden geweest is. Dus ik zou zeggen, heren in dit geval, houd dat zo vast. Het was positief om dat te horen. Wat we hiermee doen, als we daar over 2 weken ja tegen zeggen, is een eerste stap naar een levensvatbare toekomst. Want dat is het. Er moeten nog flink wat hobbels genomen worden. We hebben daar vandaag wat tipjes van de sluier over gekregen. Cruciaal is daar toekomstige ontwikkeling rondom capaciteit en kwaliteit voor bezoekers. Dus dat blijft nog even in het ongewisse. Een andere toezegging die is hard gemaakt door VVV, zagen wij vanmiddag, is dat de visie van VVV zelf klaar ligt. Afspraken erover gemaakt in het rapport wat al eerder in orde is geweest, dat snel moest komen. We hebben gezien dat het exemplaar klaar lag om gedrukt te worden. Ook dat is een belangrijke zaak.
De heer Heuvelings heeft een interruptie.
Hij lag je vanmiddag ter inzage. Heeft u hem ook gelezen, meneer Aerts?
Nee, maar het feit dat die klaar ligt en dat er dadelijk mee naar buiten gekomen wordt, betekent dat men zich aan die afspraak heeft gehouden. En of het college die met ons of met derde deel de VVV, ja, dat is niet aan ons, meneer Heuvelings. Alleen de toezeggingen die ze gedaan hebben, zijn ze nagekomen. Daar gaat het om. Vertrouwen in elkaar hebben en vertrouwen weer opbouwen.
De heer Heuvelings?
Voorzitter, het gaat natuurlijk niet om of er een stuk papier ligt, het gaat om de inhoud op dat stuk papier. Daar gaat het om.
Precies, ik heb u dat zien lezen. Dus ik ben benieuwd, maar daar hoeven we het nu niet over te hebben, want dat is nog niet in de orde. Maar het feit dat afspraken worden nagekomen is belangrijk. Dus, voorzitter, de eerste reactie die ik u kan geven, want ook wij moeten het natuurlijk nog breder aan de fractie bespreken, is dat we een positieve grondhouding hebben ten opzichte van dat voorstel. En niet alleen dat, omdat het aansluit bij datgene wat collega Schatterjee en ik een aantal weken geleden al hadden voorbereid om aan de raad voor te leggen. En het inhoudelijke debat gaan we graag over 2 weken aan. Dank u wel.
Bedankt voor je inbreng. Dan gaan we verder met de heer Heerschop van de SP.
Ja, voorzitter, ik heb al heel wat zitten schrijven en schrappen. En dat doe ik al sinds gisteravond, sinds ik dit raadsvoorstel gelezen heb. En er is veel emotie rondom dit onderwerp. Dat werd straks ook al aangegeven. En ik begrijp dat. Ik begrijp dat voorkomen. In elke gemeente waar dit onderwerp aan de orde is, ontstaat die commotie. En ik wil ook gelijk bijzetten dat de SP niet vooraan staat om belastinggeld uit te geven aan een betaald voetbalclub. Zeker niet in hele grote getallen. We moeten ook realistisch kijken van wat er nu aan de hand is. En wij staan niet, in beginsel niet afwijzend tegenover het nu op de been houden van VVV. Maar daar moeten dan wel hele goede afspraken over worden gemaakt. En dan moeten we dus ook inhoudelijk goed kijken naar de inhoud van dit raadsvoorstel.
En dan ben ik het niet eens met degene die zeggen, we mogen het niet hebben over het rapport van de commissie van Wijzen. Sterker nog, we moeten het daar volgens mij over hebben, omdat de opdracht aan Hypercube die genoemd staat in dit raadsvoorstel is, en die vraag heb ik gesteld en heb ik er antwoord op gekregen, dat op de basis van de conclusies van het rapport van de commissie van Wijzen de BVO geassisteerd moet worden om een business case op te stellen die moet leiden tot een club die financieel een solide toekomst tegemoet gaat. Als ik dat vertaal, voorzitter, dan betekent dat dat wij het moeten hebben over de 4 tot 6 miljoen. Daar kun je een discussie over voeren. De commissie van Wijzen zegt 6 miljoen, VVV stelt 4 miljoen om de koel te renoveren. Echter, vandaag heb ik een heel ander scenario gezien. En mijn vraag is nu aan de wethouder, klopt het antwoord wat hier staat, of is er nog een tweede opdracht die Hypercube heeft? Want dat wil ik dan wel weten. En als dat zo is, zou ik het nog eens helemaal niet zo onverstandig vinden om die twee scenario's tegenover elkaar te zetten en dan te kijken wat daar het beste scenario van zou zijn.
Voorzitter, een interruptie.
De heer Jansen.
Meneer Heerschop, maar dat antwoord krijgen we niet binnen 2 weken, denk ik.
Nee.
Dus is het eigenlijk een discussie die op dit moment niet gevoerd kan worden, omdat we nu over 2 weken een antwoord moeten geven op de lening. Dus het is een hele lastige. Ik begrijp uw spagaat waar u in zit, maar als we dat andere niet hebben.
Die spagaat. Nee. Maar, ja, nee, zonder gekheid. Kijk, we moeten een beetje, de luchtigheid mag ook wel weer een keer terug in dit debat, want anders wordt het allemaal heel erg scherp. U snapt wat ik zeg. Aan de ene kant hebben wij een opdracht gegeven aan Hypercube. We betalen Hypercube daarvoor. We zeggen van, joh, ga die opdracht uitvoeren. En vervolgens komt er een andere uitvoering, wordt aan ons gepresenteerd. Dat is heel bijzonder. En dan vraag ik ook, heeft de wethouder een tweede opdracht gegeven? Dat wil ik dan vandaag wel weten. En als hij dat heeft gedaan, zijn we dan in staat om over een aantal weken die twee scenario's naast elkaar te leggen? Want ik ben met u eens dat we nu een noodverband aanleggen. Dat is waar dit raadsvoorstel over gaat.
Daar gaat het nu dus SEC over. Dus die discussie is niet...
Nee, ik snap wel dat u die niet wil, want dit noem ik de salamitactiek. Als wij nu over een kwart miljoen...
Nee, luister, ik wil hem graag.
Nee, Jansen, via de voorzitter.
Ik wil die discussie natuurlijk heel graag. Alleen we kunnen hem niet voeren, omdat we de gegevens niet voorhanden hebben.
Dat ben ik niet met u eens, want ik wil van de wethouder weten of dit dan is wat het is in deze raadsperiode. En dat hij dan nu zegt, luister jongens, dit is wat wij nu doen voor VVV en meer gaan wij niet doen. Dat vind ik een oprechte vraag die hier en een politieke vraag die hier gesteld moet worden, meneer Jansen.
Mevrouw Tissen heeft een interruptie.
Nou, ik heb een vraag aan de heer Heerschop. Heeft u dan net niet in de beeldvormende sessie bij VVV gehoord dat er onderzocht gaat worden in welke mate het verantwoord is een betaald voetbalclub voor deze stad te behouden? En dat in het onderzoek dat ons wordt gerapporteerd in juni er diverse scenario's aan de raad worden voorgelegd. En dat het voorstel wat nu voor ligt, die 250.000 euro nodig zijn. Want anders is er misschien in juni geen club meer om over te beslissen. Laat staan te onderzoeken welke scenario's er in de toekomst mogelijk kunnen zijn.
Korte antwoord is ja, dat heb ik gehoord. En de onderbouwing daarvan is precies dezelfde als ik net tegen meneer Jansen zeg. Dit is het noodverband waarom nu gevraagd wordt. Maar ik vind wel dat we fair moeten zijn en dat de wethouder ook moet zeggen hier, oké, dit doen we nu en daar komt misschien nog meer bij. Of dat de wethouder nu zegt, nee, dames en heren raadsleden, dit is het en hier gaan we het VVV mee doen en dan komt er een goede business case uit en dan is het klaar. Dan gaan wij er verder geen geld in steken of we gaan bijvoorbeeld alleen maar lobbyen voor VVV, weet ik wat hij allemaal nog gaat doen. Ik zit hier met het budgetrecht van de raad en ik wil wel, als ik nu 2,5 ton investeer in VVV, een lening geef aan VVV, mevrouw Tissen, dan vind ik het heel fair dat ik de belastingbetaler, waar net ook aan gerefereerd wordt, werd, ja, dan kunt u uw hoofd schudden, maar dan vind ik het heel fair dat ik die belastingbetaler ook in de ogen kan kijken en zeggen, dit was het, maar er komt nog meer aan. Of dat ik kan zeggen, dit was het en dat is het dan ook.
Mevrouw Tissen heeft een voorvraag en daarna geef
ik
het woord aan de
heer. Nou, ik vind het heel fair dat u de belastingbetaler zo goed bedient. Zoals net ook naar mijn antwoord naar meneer Henny Bos, dat doen wij hier allemaal. Waar het om gaat, is dat de wethouder niet simpelweg kan zeggen over, nadat wij dit raadsbesluit genomen hebben, we steken er geen geld meer in, want daar gaat de raad over. We hebben het budgetrecht. Maar je moet ze wel een kans geven om de zaak te onderzoeken. En dat kan alleen maar met een club die bestaansrecht opbouwt.
Voorzitter, dus als
u verdraait de zaak een beetje.
Ik verdraai
helemaal. Komt het op mij over.
Voorzitter, ik verdraai helemaal niks. Mevrouw Tisse is de zaak hier aan het verdraaien. Want als het alleen om een onderzoek gaat, dan was u met 77.000 euro klaar geweest. Had u 2 onderzoeken van Hypercube gehad. Het gaat om het noodverband dat het VVV op dit moment nodig heeft. Daar gaat het over. Plus dat onderzoek. Dat is waar dit raadsvoorstel over gaat. Voorzitter.
De heer Aerts had nog een... Nee? Oké, de heer Heerschop gaat verder met zijn betoog.
Ja, voorzitter. Er zijn veel vragen vanavond gesteld. En ik hoop dat de wethouder daar dadelijk ook duidelijkheid over kan geven. Welke richting dit nu opgaat. Want ik vind dat wel heel essentieel voor de besluitvorming van over 2 weken. Belastinggeld, daar moeten we zorgvuldig mee omgaan. En onze gemeente zit niet ruim in haar jasje. Zo simpel is het ook. Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Dus we moeten op al die centen verdomde goed letten. Dat wil ik doen. Ik wil met een open vizier naar dit raadsvoorstel kijken. Maar ik zeg er ook bij, wel die onderbouwing. Wel ook kijken wat het vervolg is met VVV. Gaan we nu voor een renovatie of gaan we voor een nieuw stadion? Ik vind dat er helderheid over moet komen. Niet alleen naar de raad toe. Maar ook gewoon naar de gemeenschap in Venlo. Dank u wel, voorzitter.
De heer Aas heeft nog een interruptie.
Ja, voorzitter, dan toch die vraag die ik net niet meer gesteld heb. Ik dacht van meneer Heerschop heeft het begrepen. Ik heb net heel duidelijk uit het antwoord van de wethouder begrepen dat er nu 27.000 euro ter beschikking is gesteld om het onderzoek wat nu loopt te voeren. Op basis van die tussenrapportage komt er een scenario. Is dat scenario wenselijk voor de haalbaarheid voor de toekomst, dan komt er vervolgopdracht. Die vervolgopdracht geeft die duidelijkheid die u wil hebben. Die krijgt u nu niet, die krijgt u over 2 weken niet. Op het moment dat de tussenrapportage begin februari aangeeft van er is kans op levensvatbaarheid en dan moeten we dat en dat voor gaan onderzoeken, dan krijgt u die duidelijkheid in mijn ogen. Vindt u dat niet een juiste constatering?
Nee, voorzitter, vind ik geen juiste constatering, want volgens mij heeft u het niet begrepen. Ik denk dat het heel simpel is. Ik heb net de wethouder ook driftig zien knikken toen ik hem het samenvatte. Dus ik denk dat hij het verdomde goed begrepen heeft. En zal mij dadelijk denk ik ook wel gaan antwoorden. En dan hoor ik wel waar hij mee komt. En als ik er niet tevreden mee ben, dan zal ik hem nadere vragen stellen. Maar waar het om gaat, meneer Aerts, is dat we hier nu de vraag hebben liggen. Is het 250.000 plus die 50.000 voor dat extra onderzoek? Hè, waar die 27.000 al gegeven is. Of zit daar nog meer achter en is dat nu al bekend? En als dat laatste het geval is, dan vind ik het fair dat we het nu weten. En niet dat ik achteraf geconfronteerd word, ja, dat hadden we altijd al bedacht.
Voorzitter, daar ben ik met u eens. Maar die antwoorden hebt u eigenlijk al gekregen. Maar ik laat me, we horen dadelijk al hoe die antwoorden precies zijn. Maar ik denk dat die duidelijkheid er eigenlijk al ligt, meneer Heerschop. Maar laten we afwachten.
De antwoord die horen we inderdaad zo straks. Bedankt voor je inbreng en ik wil het woord geven aan PvdA, de heer Jansen.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Ik heb inmiddels ook in mijn betoog geschrapt. Ik heb er heel veel uitgehaald, voorzitter. Omdat een aantal zaken hier al de revue gepasseerd zijn. Ik ga ook een beetje, onze fractie gaat ook een beetje mee met datgene wat de SP net verwoord heeft. Ik kom daar dadelijk op het eind van mijn betoog wel op terug, daar waar het om gaat. Voorzitter, voorliggend raadsvoorstel is is eigenlijk een noodverband. Een noodverband dat nodig is om dadelijk tot genezing van VVV te komen. Dat is gebleken uit het rapport van Wijzen wat we hebben ontvangen. En dat is ook gebleken, of dat zal dadelijk waarschijnlijk ook blijken uit het rapport wat we zullen krijgen van Hypercube. In die zin zal de discussie over een aantal weken, pakweg maanden, gevoerd worden. Maar het is wel van groot belang dat wil VVV zijn licentie die ingetrokken kregen door de KNVB, dat het stadsbestuur van VVV, net als een aantal sponsoren die garant staan voor het krediet wat door de Rabobank wordt gegeven of door een bank wordt gegeven, dat we daar nu een besluit in gaan nemen. Ik wil nog één ding zeggen, ook richting de inspreker, die nog even memoreerde naar de raadsvergadering van de vorige week. Ik wil toch tegen de voorzitter van de socioclub die net insprak zeggen dat we het van belang vinden dat als je met gelden omgaat van de burgers van Venlo, dat je dat heel zorgvuldig moet doen. Onze fractie vond dat in ieder geval de vorige keer niet zorgvuldig. Dat was de reden dat wij daar niet mee hebben ingestemd. We hebben onder andere door de woordvoerder van, VVV, van de VVD laten zeggen... Oh, van desnoods komen we met de kerst daarop terug.
Even een verhelderende vraag. U zei vorige keer, bedoelt u de raadsvergadering van december? Ja. Oké, dank u wel.
Ja, de vorige raadsvergadering. Die zorgvuldigheid in acht. Ik ben daar ook blij om nu als ik de stukken nu zie. Want in die zin hebben we nu meer informatie gekregen die nodig is om te komen tot een gedegen en goed besluit. We hadden natuurlijk graag meer informatie gehad. Die is niet voorhanden. Zoals ik in het begin al zei, het is een noodverband wat we nu moeten gaan leggen. En dat is een hele belangrijke. Voor de Partij van de Arbeid is één ding van belang, voorzitter. En dat is de dekking. De dekking zoals die op dit moment voor ligt, die vinden wij boterzacht. Wij roepen het college dan ook op om de komende 2 weken er alles aan te doen om ons te overtuigen. En met name in die raadsvergadering om aan te geven dat er ook een dekking is voor de gelden die wij als lening beschikbaar gaan stellen als gemeenteraad. Is voor ons cruciaal. Wij vinden dat van belang. Wij vinden
voorzitter.
Dat...
De heer Aerts.
Even ter verduidelijking, meneer Janssen, bedoelt u dat u de post onvoorzien niet geschikt acht voor dekking? Of op welke manier wilt u de kosten van de Hypergroup gedekt zien of de 250.000 euro gedekt zien?
TV-rechten.
Dus de secessie van de TV-rechten vindt u als garantie op dit moment onvoldoende onderbouwd? Is dat de vraag?
Wij willen voor de komende raadsvergadering een zekerheid hebben dat de gelden die wij gaan uitlenen aan VVV, dat we die ook terugkrijgen. Dat is het zwaartepunt in ieder geval in ons betoog. In die zin willen we ook niet ingaan op wat de toekomst gaat brengen. Dat is een discussie die we later gaan voeren, maar dat heb ik al gezegd. Waar het nu om gaat is, er ligt een krediet voor. Dat is sec de vraag, wat doen we daarmee? Zeggen we daar ja of nee tegen met z'n allen? Als we daar ja tegen zeggen en als wij als fractie daar ook ja tegen gaan zeggen, dan willen we ook een keiharde dekking daarvoor hebben. En die hebben we op dit moment ook niet gehoord en die willen we horen. Voorzitter, daar wil ik het bij laten.
Dank u wel voor uw inbreng, de heer Janssen. En dan geef ik het woord graag aan mevrouw Thyssen van het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Een hele bijzondere avond. Ik zal niet in herhaling vallen. Ik wil graag complimenten geven aan het college voor dit voorstel. Ik vind het heel positief, een positieve grondhouding. Ik wil complimenten geven aan de vrienden van VVV die ook absoluut een nek uitsteken door te participeren in dit voorstel. Dat is een mooi voorbeeld van co-creatie. Het voorstel is voor de CDA-fractie helder. Het geld is nodig. Nodig om te komen tot het onderzoek om te bepalen wat de BVO voor Venlo moet betekenen en of er bestaansrecht. Komt.
Voorzitter, ik zal even van de rust gebruik maken.
Ja, een mooi rustmomentje.
De uitlatingen van het CDA-fractie in de krant een aantal weken geleden was eigenlijk, die steun geven we niet. We gaan niet aan spelertjes mee betalen. Is daarin heb je daar een stap voorwaarts gemaakt om dat op een andere manier in te vullen?
Via de voorzitter, dat is een leuke vraag. Dank je wel. Ja, zeker heb ik een stap voorwaarts gemaakt. Het was... Het is in een set van 4 minuten interview is die passage eruit gehaald. Een off-the-record passage. Op het moment dat ik de stukken nog niet in bezit had. En ja, vrouwen en voetbal. Ik moet het misschien niet zeggen, maar het was een slip of the tongue. Uw vraag naar voortschrijdend inzicht, dat is er inmiddels. Wij beseffen heel goed dat het besluit over 2 weken positief moet zijn. Wij hebben vertrouwen in VVV en zeker in de partners die hun ondersteunen met het op handen zijnde businessplan. En eigenlijk is de politieke vraag vanavond, maar zeker over 2 weken, wat VVV de samenleving mag kosten. En daar kijk je uit, daar antwoord je op vanuit je politieke inhoud. Daar zal ik ook
voorzitter,
over 2 weken op terugkomen.
Mevrouw Hendricks heeft een interruptie.
Dat klopt niet helemaal. Want er zijn al die regels rondom staatssteun. Dus het is niet zo van dat je dat een politieke weging is. Het is ook gewoon een wettelijke afweging die je moet maken.
Klopt. Maar dan blijft het stukje politieke inhoud. En u heeft vanavond ontzettend uw best gedaan om het tintje GroenLinks hier goed te reflecteren. En daar heb ik alle respect voor. Ik geloof zelfs ook nog dat er een vraag naar overige raadsleden is gesteld die u, als ik hem vergeet te beantwoorden, mij daar straks nog aan mag memoreren. Maar het is van belang om die vraag beantwoord te krijgen. En dat zal over 2 weken zijn, want dan geef je een aanzet toe. Maar die zal zeker in juni komen, want dan gaat het over de politieke werkelijkheid. En ook de werkelijkheid die dan beschreven staat in het businessplan. Het raadvoorstel
voorzitter,
en de voorwaarden.
De heer Jansen heeft de CDA-fractie dan al een beeld geven wat het mag kosten? Want u memoreert daar wat denkt u aan?
Nou, roepen ze een paar miljoen. Ik zal u op uw wenken bedienen door u nu ook het antwoord te geven. Ja, daar kun je het nu nog niet over hebben, want ik had graag eerst een plan gezien. Maar ik ga het er zijn tijd zeker met u delen.
Ja, voorzitter,
de heer Heerschop.
Ga ik toch proberen de CDA-fractie ook uit te dagen, want meneer Jansen heeft natuurlijk een voorkomende punt. 42 miljoen in de vorm van een hypothecaire lening. Dat lag vorige keer voor.
Ik ga er nu niet over door. Ook aan u heb ik hetzelfde antwoord. Wij zullen de beraadslagingen die we vanavond hier gedaan hebben en alle zaken die we gehoord hebben meenemen naar de fractie. Maar vooralsnog staan we er positief in. En nogmaals, we vinden het heel belangrijk. Dit is een signaal van vertrouwen vanuit de overheid, vanuit de samenleving en wij zullen daar absoluut de schouders onder zetten.
Bedankt voor uw inbreng. Dan ga ik verder met de volgende spreker en dat is de heer Heuvelings van de VVD.
Dankjewel, voorzitter. Ja, we hebben vanavond goed geluisterd naar wat allemaal besproken is. Naar van een stuk wat over VVV gaat, die in de problemen zit, die goed in de problemen zit. Dat is ons wel duidelijk geworden. Wij proeven ook in de raad dat daar wel een aarzelende behoefte is om VVV echt te helpen. Wij vinden dat VVV, die oude club, dat die echt geholpen moet worden. Want het lot van VVV gaat ons echt aan. Het is een pareltje voor onze stad. Echt een belangrijke club voor onze stad. Maar alles wel binnen redelijkheid en billijkheid en binnen de wet uiteraard. Wij gaan niks doen wat het op staatssteun naar staatssteun riekt. En we gaan niks doen wat niet billijk en niet redelijk is. Wij zullen dit meenemen naar onze fractie en over 2 weken zullen we daar zeer uitgebreid bij u op terugkomen.
Bedankt voor uw inbreng. Dan gaan we verder met de laatste spreker. En dat is de heer Schattier van de Lokale Democraten.
Dank u wel, voorzitter. 3 weken geleden toen stond ik hier ook met je schoorvoeten toen, omdat ik eigenlijk buiten de regels die wij met elkaar hebben opgesteld met een motie kwam op het laatste moment. En dat is niet gebruikelijk. Of het moet urgent of heel, heel belangrijk zijn. Ik vond van wel. En de raad vond dat niet op dat moment. Dat kan natuurlijk. Maar het was er volgens mij toch wel redelijk urgent. Want een dag of 3, 4 later lag er hier werkdagen. Lag er een rip ook van een college. Die aangaf dat er een bepaalde mate van urgentie in lag. En ook in het presidium die maandag daarop is dat ook bij de orde geweest.
De heer Heuvelings heeft een interruptie.
Mag ik de heer Schatten hier vragen of wij dan nu te laat zijn?
Nou ja, te laat. Ik denk dat dit voorstel ertoe kan dienen dat we toch nog op tijd zijn om het probleem op te lossen. En het heeft een aantal voordelen om er vandaag uitgebreid over te hebben. Want we hebben nu alle informatie bij elkaar, dus dat is een van de grote voordelen. Maar wat ik daarmee wil zeggen is dat wat hier in het raadsvoorstel staat in de richting uitgaat van de motie die wij hadden in willen indienen.
Dus ja, meneer Schattier, u gaf toen aan dat wij, terwijl wij niet kennis hadden kunnen nemen van uw motie, dat wij staande vergadering, zo acuut was het in uw ogen, dat we staande vergadering een besluit moesten nemen. Terwijl nu blijkt dat we, als we een maand later zijn, dat we in alle rust over een belangrijk onderwerp kunnen praten, dat we alle onderliggende cijfers, alle onderliggende gegevens daarvan hebben. En dat we nu een wel overwogen raadsbesluit kunnen nemen. Dat is toch veel verstandiger?
Ik wil vragen om die discussie niet over te doen. En ik wil het woord weer geven aan de heer Schattier.
Ja. Nou, zoals gezegd, de motie die in onze gedachten zat, die lijkt op het raadsvoorstel hier. Dat betekent dat wij met de strekking die hier staat goed kunnen leven. Wat voor ons erg belangrijk is, is ook wat het rapport van Wijzen staat, dat het niet staatssteun mag zijn. Dat wordt daarin verwoord. Er moet nog een check komen van het college. Dat zien we dan ook graag tegemoet. We zijn uitermate blij dat er vanuit de sponsoren op een bepaalde manier ook financiële bijdrage wordt geleverd. En wij zijn van mening dat een traditioneel rijke club met een historie van meer dan 100 jaar alle steun verdient van onze raad en van ons allen om te zorgen dat we alles eraan doen om mogelijk te maken om de toekomst voor te kunnen bestaan. En wat dat betekent financieel, dat willen we graag overwegen binnen de wettelijke kaders die daarvoor gelden. Ik wil nog één verzoek doen aan het college. Ik wil graag een planning ontvangen wanneer wij over de verschillende onderwerpen op de hoogte gehouden worden over de ontwikkeling de komende half jaar. Kan de college dat toezeggen?
De heer Heerschop heeft een interruptie.
Ja, ik vind die laatste heel interessant. Laat ik daar maar gelijk van zeggen dat ik dat wel steun. Als dat zou kunnen, zou heel mooi zijn. Maar is ook het punt van de dekking. Veel fracties hebben het daarover gehad. Ik heb geloof ik alleen de CDA daar niet over gehoord. Maar denkt u dat die tv-gelden voldoende dekking zijn en dat het ook een harde dekking is?
Ik wil graag dat het college toetst of die dekking hard genoeg is om marktconform dat aan te bieden. Als dat de kritiek kan doen verstommen, dan is dat prima. Het moet marktconform en het onderpand moet goed genoeg zijn. Want anders, als dat niet zo is, is het niet staatssteun met proef. Dus dat moet gegarandeerd zijn.
Voorzitter, dit is niet het antwoord wat ik gehoopt had. Laat ik de vraag anders stellen, misschien duidelijker stellen. Stel dat VVV achterblijft in betalingen en we zouden een claim moeten doen op die tv-gelden, dan brengen we VVV toch verder in de problemen. Dat is de vraag die ik ook aan meneer Aars stelde. Dan brengen we VVV verder in de problemen. En dat is volgens mij ook wat meneer Jansen op aanhaalde. Als dat gebeurt, dan is die, eigenlijk is dan mee die dekking boterzacht. Omdat wij dat dan waarschijnlijk niet zullen doen. Omdat we juist dezelfde discussie dan weer opnieuw gaan voeren.
Ja, dat is inderdaad een hele... Het zou kunnen, maar ik wil graag weten of onze toezegging voor steun, of dat in elk geval binnen de wettelijke kaders kan. Dat is stap 1. Dat lijkt me eerst. Daarna, en u heeft wellicht een punt, als inderdaad de financiële situatie het komende periode zo slecht is, dan kan dat een probleem tot problemen leiden, dat is 1. Ten tweede hoop ik dat in die tussentijd, en dan krijgen we die fase 2 die eraan komt, een businessplan ons voorgelegd wordt waar we een andere toekomst kunnen zien voor VVV, waarbij deze zaken opgelost worden. En dat moeten we afwachten, maar ik hoop dat daar het antwoord van die vraag in komt te liggen. Ik heb dat nu niet helder, maar ik verwacht, en dat zou volgens mij voldoende zijn als we die toezegging krijgen, dat het nu de steun van de kritiek kan weer dragen dat wij niet aan overheidssteun doen. Dat vind ik op dit moment voldoende.
De heer Aarts heeft een interruptie.
Ja, voorzitter. Meneer Schatti, bent u het met mij eens dat op het moment dat een commerciële bank met scherpere criteria de dekking accepteert van tv-gelden, dat het eigenlijk al een duidelijk signaal is dat we dat als overheid eigenlijk ook kunnen doen?
Ja, wat voor mij...
Voorzitter, dat is niet juist wat hier gezegd wordt. Het gaat om garantiestelling. Het gaat om garantiestelling. U rukt...
Voorzitter, ik denk dat meneer, als ik mag, het is moeilijk te reageren, maar duidelijk is in een stuk dat voor een lening die uitstaat, los van de garantiestelling, de Rabobank een cessie heeft van 3 ton. Dat is iets anders, meneer Jansen, dan hetgene wat u bedoelt, ter verduidelijking. En ik wil te zeggen dat als een commerciële bank dit als harde zekerheid accepteert, wie zijn wij dan om te zeggen dat doen we niet?
De heer Schatje.
Ja, volgens mij zijn mijn vragen daarmee beantwoord. Voor ons is het cruciaal van belang dat we in elk geval binnen de grenzen van de wet blijven. En als we dat antwoord kunnen krijgen, dan is dat voor ons voldoende om wellicht, tenminste we moeten natuurlijk het antwoord precies krijgen, dit voorstel te gaan ondersteunen.
Ja, dankjewel. Bedankt voor uw inbreng. Dan geef ik het woord graag aan het college om uw vragen te beantwoorden. Het woord is aan de heer Satijn.
Dank u, mevrouw de voorzitter. Met veel aandacht heeft uiteraard het college de beraadslagingen van uw gemeenteraad gevolgd. En dankt uw gemeenteraad voor die beraadslaging. Maar vraagt u toch om een moment van schorsing, zodat we ook even alle vragen kunnen doorlopen. En ik vraag om een schorsing van 10 minuten.
De vergadering is 10 minuten geschorst.
Ik heropen de vergadering en ik wil graag het woord geven aan wethouder Satijn.
Ja, mevrouw de voorzitter, dank voor de permissie om even te kunnen schorsen om de vragen en ook sommige opmerkingen die gemaakt zijn in de beraadslaging van uw raad even door te kunnen nemen en uw raad daar nu van antwoord te kunnen voorzien. Ik zou graag willen beginnen met het voorstel aan uw raad om een toezegging te doen. Dat is natuurlijk een hele brede discussie gevoerd. Er zijn ook heel veel vragen gesteld. We hebben die zo goed en zo kwaad als het kan proberen te inventariseren. Dat heb ik gedaan aan een aantal ambtenaren, dat we die allemaal ook schriftelijk gaan beantwoorden. Want we zitten hier natuurlijk allemaal bij elkaar. Er zijn ook vragen gesteld, er is debat geweest. Ik denk dat het goed is voor de overwegingen van uw raad en van de diverse fracties die daar, als het goed is, volgende week ook over bij elkaar komen. Dat we proberen eind deze week die antwoorden allemaal op papier te hebben. En dan kunnen ze nog eens een keer rustig nalezen. En dat, we hebben twee voorzitters, geloof ik.
Noteren we dit als toezegging.
Ja, ik wil graag toch even kort door de vragen lopen zoals in ieder geval de portefeuillehouder die nu heeft opgevat. En ik wil beginnen met de vragen in het betoog van GroenLinks, van Hendricks. Heeft VVV gevraagd om een lening? Het antwoord is ja. U heeft gesteld in uw betoog dat het college beweerd zou hebben dat er niks meer misgaat. Volgens mij is dat niet...
Mevrouw Hendricks, mijn vraag was de vraag om een lening of was het om ondersteuning?
Een lening.
Ja, oké. Okay.
Dus antwoord op uw vraag, is het een lening? Ja. Ja, een lening. Dan heeft u verder in uw betoog het gehad over de bewering dat er niks meer mis zou gaan. Dat is een bewering volgens mij die het college nooit gemaakt heeft. U heeft daar een opmerking over in aanleiding van de commissie van Wijzen en de communicatie tussen de BVO en de gemeente. Nou, daar hebben we ook actie op ondernomen. Maar dat betekent niet dat sommige informatie niet volledig kan zijn, misschien achterhaald kan zijn. Daar is hier wel sprake van geweest. Nou, we hebben ook met elkaar beloofd dat we daar niet al te veel op terug zullen kijken, maar vooral ook de informatie zullen arresteren die we krijgen en ook laten onderzoeken. En die positie hebben we nu ook juist in dit traject gegeven aan Hypercube, die naast het feit dat ze natuurlijk ook spreekt met VVV, ook spreekt met de gemeente, maar vooral ook spreekt met de KNVB, toegang hebben tot ook de financiële informatie van VVV bij de KNVB, hebben die rol nu ook toevertrouwd aan Hypercube om te zorgen dat daar een controle plaatsvindt op datgene wat betreft de informatie, ook bijvoorbeeld over financiële stromen. Maar het is absoluut waar dat er in het verleden wel wat hiccups zijn geweest in de communicatievoorziening. Nogmaals, daar proberen we zo goed en zo kwaad als het kan met elkaar voor te zorgen dat dat niet meer het geval is. En daar kunt u ons op vertrouwen dat wij daar ons tot het maximale zullen inspannen. Uw vraag of Hypercube een zelfstandige rol heeft of advies geeft aan de gemeente. Ze hebben een zelfstandige rol. In die zin dat zij ook de BVO dus in dit geval zullen adviseren om te komen tot een sluitende business case. En daarin hebben ze de volledige vrijheid om datgene te onderzoeken wat ze willen onderzoeken om te komen tot een zo helder mogelijke opgave. Maar uiteraard is de BVO eindverantwoordelijk voor het uiteindelijke plan. Alleen Hypercube assisteert hen daarbij. Dan was er wat...
Dus Hypercube adviseert...
Mevrouw Hendricks.
Niet... Dank u, voorzitter. Dus Hypercube adviseert niet aan de gemeente, maar ondersteunt alleen VVV. Is dat de afspraak die gemaakt is?
Juist. Dan even, u had een algemene vraag gesteld naar aanleiding van berichtgeving in de media en wellicht ook informatie die vanmiddag bij het werkbezoek aan VVV Venlo naar orde is gekomen van wat is hier aan de hand? Omdat er ook wordt gesproken over stadions. Die berichtgeving hebben we ook gezien. Laat ik vooropstellen dat wat het college betreft ligt hier vanavond en ook op 27 januari het noodverband ligt voor. Die €250.000. Wat Hypercube wel aan het doen is, is in de volle breedte met verschillende partijen, stakeholders. U hebt ze hier ook aan het woord gehad. Naast de BVO natuurlijk ook supportersvereniging, sponsoren, gesprekken aan het voeren van nou, wat zijn nou die mogelijkheden van die vereniging? Nu, maar vooral ook in die toekomst. En er worden gesprekken gevoerd en er worden ook verschillende scenario's wellicht al toegelicht, dan wel besproken, dan wel op een andere manier die de revue passeren. Laat helder zijn, dat is ook een opdracht om vanuit de volle breedte te komen tot een levensvatbaar plan voor het BVO Venlo. Daar zijn we allemaal bij gediend. Dus die gesprekken vinden plaats en dat kan ook wel zo zijn dat daar bepaalde beeldvorming over ontstaat. Alleen dat ligt nu niet voor. Er ligt ook geen advies voor op dit moment aan het college of wat dan ook. Dus op dit moment nemen we net als u kennis van dat soort berichtgeving in de media. wat het college betreft, ligt nu voor. Een betaald voetbalorganisatie die echt aan het infuus hangt en ook echt steun nodig heeft om tot het einde van dit seizoen te kunnen overleven, om zowel hun sportieve plicht te kunnen doen en hopelijk te kunnen promoveren naar de Eredivisie, maar vooralsnog ook de gelegenheid moet krijgen om uiteindelijk die business case te kunnen vervolmaken. Daar hebben ze ook tijd voor nodig. En vandaar ook datgene wat nu voor ligt. En al datgene wat ik ook lees in de media en wat ik allemaal zie, dat is op dit moment wat ons betreft niet aan de orde.
Voorzitter Hendricks, maar wat vindt u er dan van? Wat vindt de wethouder er dan van dat de gemeente Hypercube betaalt en daar verder dan helemaal geen invloed op heeft en dan dit soort dingen vanuit de media moet vernemen? Wat vindt u daar dan van?
Ik neem daar kennis van en niet meer dan dat.
Nou, dat klinkt heel stoer, maar ik geloof er niks van.
En toch is dat zo. Kijk, ik ga er niet flauw over doen. De intentie is, en dat is ook zo afgesproken met de BVO, dat we hen graag willen helpen met een gerenommeerd bureau om te komen tot een business case. En laat hel zijn, die business case had al lang moeten liggen, maar hij ligt er niet. Dus men heeft hulp nodig. Die hulp wordt nu aangereikt. En komen ze meteen ook nog even terug op mijn beantwoording op de vraag van de heer Heerschop daarover. Dat is wat wij doen. En zij is in dit geval Hypercube, zijn gerenommeerd, hebben een eigen aanpak daarvoor. Het enige belang wat wij hebben, als we het hebben over de levensvatbaarheid van VV Venlo, is dat ze met de best mogelijke business case mogen komen. En als daar onderdeel van is, en ik vind dat trouwens toe te juichen, dat men spreekt met de supportersvereniging en dat men spreekt met de sponsors, dan heeft men ook het juiste beeld. Want men moet het beeld hebben wat er leeft in onze maatschappij, in onze gemeenschap, om te komen tot een volwaardig gedragen plan waar VVV uiteindelijk mee uit de voeten kan. Dat is volgens mij in ons aller belang.
Maar bent u het dan niet met me eens dat dit soort berichtgeving ook weer tot een heleboel ruis zorgt en verkeerde beeldvorming bij mensen die, en waar mensen dan mogelijk ook een beeld krijgen wat straks niet uit kan komen. Dus dat mensen straks teleurgesteld gaan worden van dat het dat dan toch niet is.
Dat kan natuurlijk altijd. En dat heb je natuurlijk altijd als je gesprekken voert met een hele brede groep in de gemeenschap. Als je het hebt over diverse belanghebbenden. Noem het sponsoren. Noem het supporters. Iedereen redeneert vanuit zijn eigen belang. En spreekt ook vanuit zijn eigen belang. En we weten allemaal, want dat hebben we hier feitelijk wekelijks aan de orde, dat niet alles kan. Dus uiteindelijk zal er een gewogen voorstel moeten komen te liggen. Een gewogen business case vanuit VVV Venlo. Wat voor hun de meest realistische keuze is. En nogmaals, wij gaan er nu niet op vooruit lopen. We kennen de details van dat onderzoek niet. We vernemen ervan via de media. En nogmaals, ja, als u aan mij vraagt, is dit nu het tijdstip om te praten over stadions? Nee. Nu is het tijdstip aangebroken om met elkaar te hebben om die club nu in leven te houden. Dat is voor ons nu de eerste prioriteit.
Voorzitter,
ik wil graag vragen om de heer Satijn zijn betoog af te laten maken.
Als laatste opmerking dan?
Laatste opmerking.
Misschien kan de wethouder dan toch bij Hypercube erop aandringen om daar wat voorzichtiger mee om te gaan.
Ik zal uw wens overbrengen op Hypercube. Dan is ook de vraag gesteld, die 250.000 euro... kunnen ze die terugbetalen? En dat hangt ook wel in nauw verband met een aantal vragen die volgens mij ook door de heer Aarts en Schatheer zijn gesteld. Van ja, God. Of de heer Jansen. Als we die 250.000 euro lenen, en dat voorstel ligt voor, dan kan het natuurlijk zo zijn dat je uiteindelijk gebruik gaat maken van dat onderpand. Stel dat er een uitkomst uitkomt die niet gunstig zou zijn. Nou, op dit moment weten we niet wat de uitkomsten zou kunnen zijn. Dus daar hebben we wel rekening mee te houden in de afweging die we hier maken. Een scenario waar waarschijnlijk mensen op de tribune, maar ook een aantal mensen in deze raad waarschijnlijk niet vanuit willen gaan, maar toch. Die situatie die doet zich eigenlijk al voor. Dus we kunnen het hebben over de theoretische mogelijkheid dat als we 250.000 euro lening verstrekken, we op een bepaald moment, en dat gaat over die stap 3, het moment zouden kunnen komen, en daar zullen we uiteraard met de raad dan over spreken als dat zover is, om dat onderpand in te roepen en daarmee dus VVV voor een voldongen feit stellen en wellicht in een slechtere situatie brengen. Ja, die situatie ligt nu ook voor. Als u nu ook niet besluit om die 250.000 euro te verstrekken, dan zitten we met hetzelfde probleem. Dus het is op dat moment, en dat mandaat wordt feitelijk ook wel via het raadsvoorstel aan ons, aan het college verleend, om dat in die zin in uitvoering te brengen. Maar ik kan u nu al toezeggen, dat zullen we niet doen zonder uiteraard uw raad over te consulteren. Maar we moeten ons wel overwogen hier bewust zijn van het feit dat als u de lening verstrekt onder de condities zoals ze nu worden voorgelegd aan uw raad, dat dat tot de mogelijkheden behoort als het niet goed gaat.
Dat de gemeente het geld niet terugkrijgt, bedoelt u?
Dat het wel terugkrijgt, dan gaan we het onderpand inroepen. Ja, dus dan gaan we gebruik maken van de mogelijkheid om de tweede verpanding op de tv-rechten, en ik kom er zo meteen nog even op terug, want er zijn een aantal vragen voor gesteld over de hardheid ervan, maar ik ga er even van uit dat u van mij gaat aannemen straks dat dat onderpand hard genoeg is. Maar dan gaan we dus dat onderpand gaan we inroepen. En dat betekent dus op dat moment dus dat we die 250.000 euro en wellicht ook nog rente, als die nog niet betaald zou zijn, gaan onttrekken uit de activa van VVV Venlo.
Voorzitter, mag ik daar een vraag over stellen?
De heer Jans.
Moeten we dan in de rij gaan staan? Betekent dat we tweede pandhouder zijn of eerste pandhouder? Moeten we achter de bank aansluiten die dan al eerst 3 ton...
Antwoord is ja. We hebben gesteld, dus we hebben ook toegelicht. De eerste verpanding, excuses voorzitter voor u. De eerste verpanding is van de Rabobank en de tweede verpanding. En het eerste pand betreft niet het totale deel van de activa. 300.000 euro heb ik toegelicht. Dat betekent dat er nog een restant is. En vanuit dat restant zou het goed mogelijk moeten zijn om die lening te kunnen innen. Maar het is een tweede verpanding en de eerste verpanding is gegund aan de Rabobank.
Maar het zou dus kunnen dat wij als eerste en enige zouden kunnen zijn als de Rabobank haar verpanding niet opvraagt. Dus we zouden wel eerste kunnen zijn.
Nee, we zijn altijd tweede. Alleen ze maken geen gebruik van de eerste pandrecht, maar ze zijn altijd tweede, dus we worden nooit eerste. Ik ga even verder kijken. Ja, dan is er wat verwarring bij mevrouw Hendricks ontstaan, en ik voel wel met haar mee, over die 500.000 structureel. Die hebben wij ook gezien. En dat is wellicht wat moeilijk zichtbaar voor mensen op de tribune en wellicht ook raadsleden die niet bij het bezoek van VVV Venlo zijn geweest. Maar daar heeft VVV Venlo als vereniging feitelijk in een presentatie aangegeven dat men structureel 500.000 tekort komt. Ik kan die grafiek nog voor ogen houden. 500.000 tekort om op het niveau te blijven acteren zoals men wil acteren. Het is juist de bedoeling van de exercitie van Hypercube om te komen tot een businessplan waardoor VVV Venlo, ik zeg maar even in platte termen, haar eigen broek kan ophouden. Want dat is het doel van de exercitie waarvoor we hier bij elkaar zitten. Het kan niet zo zijn, het is niet zo, het gaat ook niet zo zijn dat de gemeente Venlo 500.000 structureel steun geeft aan VVV Venlo. Want dat mag gewoon niet. Dat zij dat nu tekort komen en dat hebben proberen duidelijk te maken nu, dat is helder. Alleen dat een legitieme claim zou kunnen zijn aan de gemeente, die vraag die snappen we. Maar daar is de commissie van wijze hersenlijke helding geweest. Dat mag gewoon niet. Dus vanuit die business case die gebouwd wordt, moet er juist worden voor gezorgd dat de club in een gezonde financiële situatie moet komen. Dat de ambitieniveau wat ze hebben, en dus ook het kostenniveau wat ze nu hebben, dat voldoende gedekt kan worden uit de inkomsten. Zonder dat er sprake is van structurele steun van de overheid. Want dat mag niet.
Daar heb ik vragen over gesteld straks aan VVV, voorzitter. En daaruit het antwoord daarop was, tot we dat nieuwe stadion hebben, waardoor we flink meer inkomsten kunnen genereren, hebben wij dat tekort en zal dat moeten worden gevuld. En daarbij kijken ze naar de gemeente. Dus het is wel heel belangrijk dat ook bij VVV goed tussen de oren komt. Want anders hebben we toch een probleem straks in mei, juni.
Ik ga mijn vertrouwen uitspreken in Hypercube dat ze in staat zullen zijn om VVV uit te leggen dat die uitleg die ze aan hebben gegeven geen hout snijdt als je geld wil hebben van de overheid. Want dat mag gewoon niet. Dus ik heb vertrouwen in de rol en de functie van Hypercube op dit moment, dat ze in de gesprekken die ze gaan krijgen in de nabije toekomst van VV Venlo dit item aan de orde zullen stellen en ook duidelijk zullen maken dat je weliswaar vanuit een kostenoverschrijding de situatie kunt hebben dat je een 500.000 tekort hebt om je ambitie te realiseren, maar dat dat nooit vertaald mag worden als een automatische gestructureerde steunvraag vanuit de gemeente. Dat kan niet en dat mag niet en dat zal ook niet gebeuren wat ons betreft. En volgens mij kan ik daar niet te duidelijk over zijn. Ik kijk even naar de vragen van Venlo Kaal. En ik krijg maar een schuin oog naar mevrouw Hendricks of ik al haar vragen heb beantwoord. Volgens mij wel, ja. Venlo Kaal had een aantal zaken aan de orde gesteld. Natuurlijk een aantal opinierende meningen gehad. En daar gaan we het nu niet over hebben. Maar wel aan de orde gesteld dat er een fout zou zitten in het rapport van de commissie van Wijzen. Ook daar zullen we op terugkomen in onze schriftelijke reactie, want dat willen we ook even formeel via de commissie van Wijzen spelen, dat ze dat ook kunnen bevestigen, al dan niet. En dan wordt het uiteraard aan uw raad gemeld als dat zo zou kunnen zijn. Dus dat was overigens een scherpe observatie van de heer Pico.
Is trouwens via de raad van Wijzen al aan de griffie doorgegeven. Dank u, voorzitter. Maar als u te oren komt, dan graag ook van uw zijde een keer een bevestiging daarvan.
En uiteraard dan aan u, via de voorzitter, aan uw gehele raad. Ja. Dan heeft Venlo Kaal ook verzocht om verslagen te krijgen van overleggen tussen de directie van de BVO en het college. En die zullen we ook verstrekken, maar wel onder vertrouwelijkheid, want de BVO is natuurlijk een bedrijf. En daar hebben we gewoon afspraken over. En die zullen dus onder vertrouwelijkheid worden neergelegd bij de griffie. En dan kunnen ze worden ingezien. Dan ga ik komen bij de heer Aarts. Nou, die had deze keer niks anders dan complimenten, dus dank daarvoor. Dan komen we bij de heer Heerschop.
Voorzitter.
Heer Aarts.
Ja, voorzitter. Dus het jaar is net begonnen.
Voorzitter, ik drink er even op. Ik kom bij de heer Heerschop van de SP. En die heeft een aantal hele scherpe observaties gemaakt. En ik ga proberen daar zo helder mogelijk over te zijn. U vraagt, klopt het antwoord wat hier staat? In de antwoorden die zijn gesteld naar aanleiding van technische vragen, het antwoord daarop is ja. Die antwoorden die kloppen. U heeft ook gesteld van ja, we hebben het hier nu over 250.000 euro, dat is een noodverband. En aan de andere kant zien we ook een aantal opties voorbij komen, met name gepresenteerd door VVV op dit moment, in de informatiesessie die u zojuist heeft gehad, die wellicht hout zouden kunnen snijden. Nou, dat is exact de opdracht die Hypercube gaat uitvoeren. Dus dat wordt uiteindelijk weliswaar aan VVV voorgelegd. En dat is aan hun om die business case, die voor hun het meest opportun is, vervolgens samen te stellen. Dus feitelijk datgene wat u constateert, dat juist is, er zijn verschillende opties die mogelijk zouden kunnen leiden tot een oplossing voor een gezonde situatie bij VVV. Nou, dat is juist de bedoeling van de exercitie die nu plaatsvindt. Ook even over de opdracht. Had u ook een vraag? Is er nu één opdracht gegeven? Zijn er nu twee opdrachten gegeven? Ik krijg wellicht een wat technisch antwoord. Er is één opdracht gegeven, maar die bestaat uit twee fasen. En dat is echt waar. En fase 1 is eigenlijk datgene waar we nu hier voor bij elkaar zitten. Dat heeft men voorbereid. En fase 2 is een desk research opdracht. Die zal volgen op het moment dat de raad hier een positief besluit neemt. En dan gaan we dus een stap verder in de business case om de leefbaarheid, zoals we dat zelf noemen, van de club verder te onderzoeken. Met andere woorden, welke potenties liggen er op sporteconomisch gebied. En ik kan u in ieder geval toezeggen dat de uitkomsten daarvan, die zullen ter consultatie ook aan u voorleggen. Want dat lijkt me in dit geval ook relevant. En dan kijk ik ook even naar mevrouw Hendricks, omdat, ja, u heeft al gemerkt, daar wordt nu gepraat over een bepaald spectrum van mogelijke oplossingen. Ik denk dat het alleen maar recht doet aan de gemeenteraad om haar ook op een zo vroeg mogelijk stadium daarbij te betrekken. Dan heeft de heer Heerschop ook nog een opmerking gemaakt over de bijdrage die de gemeente al levert eigenlijk aan de VVV Venlo, door middel van de betaling bijvoorbeeld van de opdracht van Hypercube. Dan moet ik, en dat bent u ook van ons gewend, volledig zijn. Dan heb ik gezegd dat de eerste fase staat voor een bedrag van 27.000 euro en de tweede fase voor ongeveer 50.000 euro. Dat is ook zo. Maar dan denk ik dat het ook volledig is om u te melden dat de commissie van Wijzen ook heeft gewerkt met een budget van 50.000 euro. Dan komen we bij de vragen van de Partij van de Arbeid. Daar lag feitelijk de vraag voor...
Voorzitter.
De heer Pico.
U geeft aanvullend wat meer uitgavenposten weer allemaal uit onvoorzien, neem ik aan, te dekken.
Dat is juist.
Voorzitter, nog een verhelderende vraag over die laatste opmerking die de wethouder maakte. U zegt een budget van 50.000. Is dat budget ook helemaal opgesoupeerd of is daar geld weer teruggevloeid naar de gemeentekas?
Dat is ongeveer opgemaakt. En dat is misschien, volgens mij was de afronding was het 50.000 euro. Ja. Okay. Ja.
Voorzitter, mevrouw Hendricks. Kan bij beantwoording van de vragen dan ook misschien worden meegenomen waar dat geld aan is besteed? Daar is geen onderzoeksbureau verder aan te pas gekomen. Dus ik ben benieuwd waar dat geld naartoe is gegaan.
We hebben geen enkel probleem om dat te verantwoorden. Dan komen we bij de vraag van de PvdA. Verder was daar de opmerking van, ja, is die dekking uiteindelijk wel, is die niet boterzacht? U heeft feitelijk dat gesteld. Naar mening van de college is dat niet zo. Want ik heb al in het begin van de vergadering uitgelegd hoe de verpanding werkt, ook wat de inkomsten zijn. Maar het lijkt me goed dat we dat in de beantwoording van de vragen op schrift nog eens een keer helder aan u uitleggen. Wat wel heel erg belangrijk is, en dat zal ook een absolute voorwaarde zijn die we met elkaar moeten afspreken op het moment dat die lening verstrekt ook wordt aan de VVV, dat we dan ook gaan werken. En dat is overigens heel erg gebruikelijk in dit soort situaties, dus niet iets aparts wat de gemeente Venlo dan zou doen, is dat VVV Venlo ook verplicht zal worden om een maandelijks kasritme aan te leveren, zodat we ook goed kunnen volgen wat de kaststromen zijn binnen VVV Venlo en ook tijdig kunnen ingrijpen als het echt misgaat. Zodat we in ieder geval de rechten die wij hebben op het moment dat wij die lening verstrekken, dat we die ook veilig kunnen stellen. En ik zal u per collegebrief dan ook uitwerken hoe wij denken dat dat mogelijk is met de inkomsten die VVV Venlo heeft en de verpanding zoals ik die zojuist heb uitgelegd. Dan constateer ik dat bij het CDA geen vragen gesteld zijn. En met de heer Heuvelings wel, maar die had hij in een eerder stadium al gesteld. Dan komen we bij de lokale democraten. Meneer Schatterje heeft verzocht een planning aan te leveren van het komende half jaar. En dan neem ik aan dat hij ook bedoelt momenten dat ook de raad zal worden geconsulteerd, maar ook dat de HPQ bepaalde stappen zal hebben doorlopen. Dat zullen wij ook toezeggen. Ik heb ook al in een eerder stadium in de beantwoording mevrouw de voorzitter al aangegeven dat, ja goed, als we van de verpanning gebruik kunnen maken, dat dat een bepaalde situatie kan opleveren. Maar goed, dat is inherent aan de situatie waar we nu met z'n allen mee te maken hebben. En volgens mij, ik kijk even naar heer Schatterje, waren dat al uw vragen. En daarmee kom ik, mevrouw de voorzitter, tot het einde van de aantal vragen die gesteld zijn aan het college.
Dank u wel voor de beantwoording. Vanuit het college op de vraag van onze raadsleden. Nu wil ik het woord graag even aan de inspreker geven die graag 2 minuten wil nemen om een reactie te geven. En het woord is aan de heer John ter Strooten.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik wil heel even kort reageren op de opmerking van meneer Jansen van de PvdA. Ik sta hier vanavond niet met een politieke kleur, hier achter dit bordes, maar ik sta hier met een geel-zwart hart. En dat geel-zwarte hart, dat probeert duidelijk te maken hoe wij erin zitten. Dus alle zaken die in onze stukken stonden, is van hoe wij als supporters dat zien en hoe zaken die hier besproken zijn of niet besproken zijn bij ons overkomen. Dan verder even een reactie op Venlokaal. U stelt dat wij uw site hebben gekaapt. Dat vind ik nogal een zware beschuldiging. Wat wij doen, en misschien kan ik dat uitleggen, dat is gewoon in de techniek het mogelijk maken dat wij mensen naar uw site verwijzen. Als ze op die link klikken, komen ze bij uw site uit, kunnen ze daar hun stem uitbrengen. En die stem die zou ik eigenlijk zelf ook graag uit willen brengen, want ik heb het geprobeerd. Maar misschien begrijp ik niet hoe het gaat, maar ik kwam niet verder. Dus als u mij dat uit wil leggen, kan ik ook nog een stem uitbrengen op uw site. Wij hebben er momenteel al meer dan 2000 reacties op onze site. Verder wil ik nog even reageren op mevrouw Tessen. U zegt, vrouwen hebben geen verstand van voetbal, maar wij hebben er een aantal in ons midden daar. En die weten heel veel van voetbal en daar wil ik best een applaus voor hebben. Goed, en tot slot heb ik nog een andere ding, maar even iets tussendoor. Er is hier ook gesproken over een stadion. Ik wil een heel boute bewering doen. Wij willen geen stadion voor VVV. Daar mag de pers op schrijven. Wij willen namelijk een multifunctioneel stadion waar meerdere mensen gebruik van kunnen maken en niet alleen een voetbalclub. Daar kan bijvoorbeeld in een buurthuis of straks als ik bij de bejaarden hoor, dan ga ik bij de bejaardenvereniging, ga ik daar bij de kaartclub. Die kan iets van onderwijs in, misschien iets van vertier of het casino. Dat zullen we zien. Dus ik hoop dat dat ooit komt. Mijn laatste vraag, en dan kan ik afsluiten. Ik wil graag heel positief afsluiten. Ik hoop dat jullie VVV dat nodige duwtje in de rug willen geven. Ja, die reddingsboei uitgooien. En waar VVV zich aan vast kan klampen. En dan kunnen wij straks nog genieten van VVV. En ik hoop dat jullie ook allemaal meekomen hier straks weer op het stadhuis. Als we in mei weer staan te juichen dat we weer kampioen zijn. Bedankt voor uw aandacht.
Bedankt voor uw inbreng. En hiermee komen we ook aan het eind van dit raadsvoorstel. Rest mij de vraag of uw raadsleden dit rijp vinden voor de behandeling in de raad. Ja? Dan sluiten we hierbij dan gaan we verder over 2 weken voor het besluit over dit onderdeel. Als u wilt kunnen we even 2 minuten schorsen, waarna we verder gaan met het volgende raadsvoorstel. Of heeft u daar geen behoefte aan? Ja, we schorsen even 2 minuten. Ik verzoek de raadsleden om te gaan zitten. We gaan beginnen met het volgende raadsvoorstel. Ik wil de raadsleden nogmaals verzoeken om even plaats te nemen, want we gaan beginnen met het raadsvoorstel. heropen de vergadering. We gaan verder met het derde raadsvoorstel van vandaag. Het gaat over de wijziging gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Limburg-Noord. De raad wordt gevraagd om besluit te nemen over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling. En wat er wordt gewijzigd is tweedelig. De eerste is het kostverdeelsystematiek. En het tweede is de omvorming tot de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio en gemeentelijke gezondheidsdienst Limburg-Noord. En daarnaast wordt u gevraagd om een zienswijze te geven over twee plannen van het VRLN. Door middel van het kenbaar maken van de wensen en bedenkingen. En dat gaat dan weer over de brandweerorganisatieplan en het beleidsplan 2016-2019. Aan wie kan ik het woord geven? De heer Kamp van de VVD.
Ja, voorzitter. De VVD wil graag drie aspecten naar voren brengen in discussie met onze collega's. Ik denk dat ik het tweede maar laat zitten, gelet op het tijdstip. Maar het eerste is eigenlijk een ethische kwestie. In kaart is gebracht waar veel afnemers van producten van de GGD zitten. Per postcode is de ongezondheid in kaart gebracht, waardoor er in welke postcodes er meer afname is. En dat betekent dat die gemeentes dan meer moeten betalen in gemeentes waar minder ongezonde zitten. Waar zitten dus de dikke mensen en de rokers? En in die gemeentes moet je meer betalen. Waar gaat dit naartoe?
Voorzitter.
Gaan we...
De heer Heerschop.
Kan de heer Kamp onderbouwen dat dit van rokers en dikke mensen afkomt? Welke medische opleiding heeft hij gehad om dat te bepalen?
Nou, dat zijn die groepen worden genoemd als de groepen die veel producten van de GGD moeten afnemen. Dat lees ik. Maar het punt gaat, je kan, en er zijn wel meer mensen die producten van de GGD afnemen. Hè, bijvoorbeeld geslachtsziektebestrijding. Gaan we nou een kaart brengen waar homo's zitten? Want homo's nemen meer producten van de GGD af. Waar zijn we mee bezig? Ik vind dat een ongewenste ontwikkeling. En ik zou graag met u willen bespreken of we zover moeten gaan dat wij in beeld gaan brengen de gezondheidsniveau van gemeentes en dat gemeentes meer moeten gaan betalen als een burger een ongezondheidsniveau hebben. Want dat wordt voorgesteld. En ik heb daar principieel moeite mee om op zo'n manier overheidstaken te gaan financieren. Want je kan dat natuurlijk op allerlei vlakken doen. Daar waar meer werklozen zijn, moet dan meer belasting betaald worden om arbeidsbemiddeling te voorzien. Daar zijn we mee bezig. Die differentiatie lijkt, daar stel ik gewoon vragen bij, of dat de ontwikkeling is waar wij graag naartoe willen. We kennen die discussie wel van ongezondheid en meer ongezond in de premie voor de ziektekostenverzekeringen. Dat verwijzen we af, zeggen dat is niet gewenst. En ik denk dat we hier een vergelijkbare situatie krijgen. En ik zou daar wel een discussie met u over willen of dit wenselijk is.
Voorzitter, ik wilde graag een reactie opgeven. Ik ben het met u eens als u zegt van we moeten niet op basis van daar waarin steden meer vraag is naar GGD-zorg. Daar moeten wij niet die steden extra gaan belasten. Dan moeten we verdelen over de regio. Die verdeelsleutel ben ik met u eens. Echter, het niet in kaart brengen van bepaalde medische zaken zou ik ook onwenselijk vinden. Omdat het gewoon ook sturing geeft aan datgene wat gevraagd wordt binnen een regio. Je kan dat dus ook al. We zien bijvoorbeeld in deze regio dat cardiologische klachten vaker voorkomen dan in andere delen van Nederland. Dat betekent wel wat voor huisartsen en ook voor ziekenhuizen in die regio. Ik vind dat een heel gezonde ontwikkeling, dus ik wil die nuance daar wel in maken.
Ja, voorzitter, dat is ook precies zoals ik erover denk. Als je het gebruikt om je gezondheidszorg te optimaliseren, prima. Maar als je het gebruikt om de financiering van een overheidsproduct als de GGD via de veiligheidsregio, vind ik dat een ongewenste ontwikkeling. En ik kan me nog wel bepaalde argumenten voorstellen, maar het is een eerste stap. En ik heb net wat voorbeelden genoemd van mogelijke tweede stappen. Ja, en ik heb daar zoiets van, dat moet je gewoon niet willen. En ik ben blij dat u dit ondersteunt en ik roep de andere fracties op om dat gedeelte van het raadsvoorstel goed te lezen. En misschien dat we dan nog een debat kunnen voeren over 2 weken. Voorzitter, het andere punt is een inhoudelijk punt. En daar hebben we het al meer over gehad. Ik denk dat we dat ook maar voor over 2 weken gebruiken. Maar ik heb ook een ander gevoel waar ik toch ook wil delen. En dat is, waar komt dit raadsvoorstel vandaan? Dit raadsvoorstel komt eigenlijk vandaan van een dictaat vanuit de wet. Den Haag heeft men de wet veranderd. Dat betekent dat er veiligheidsregio's anders moeten worden ingericht. En het is een nationaal initiatief. En in feite komt het er hierop neer dat het niveau van brandveiligheid en gezondheidspreventie, maar ook de inhoud van de brandveiligheid en gezondheidspreventie eigenlijk gedicteerd wordt door de beleidsmakers in Den Haag. En er komt bij mij zo'n gevoel naar voren van, ja, wat sturen wij hier nog aan bij? Is het dan niet zaak dat we beter deze verantwoordelijkheid ook maar nationaal kunnen maken? Tenzij we bijvoorbeeld besluiten de GGD gewoon weer stedelijk te maken. Een echte gemeentelijke gezondheidsdienst. Maar de vorm waarin het nu zit, heb ik toch een gevoel bij, ja, we zeggen ja, maar wat sturen we bij? Dat is toch heel beperkt. En met name geldt dat voor het brandweerdeel. Tot zover mijn bijdrage. Voorzitter.
Bedankt voor uw bijdrage. Aan wie kan ik verder het woord geven? De heer Bos.
Oké, dankjewel, voorzitter. Voorzitter, ik kan het vrij kort houden. Het raadsvoorstel behelst de vraag aan de gemeenteraad een toestemming te verlenen aan de punten die hierin vernoemd worden. In de adviezen die telkens genoemd worden in het raadsvoorstel bij de afwegingen en argumentaties, die zijn voor Van Okaal meer dan duidelijk en akkoord. En mooi voordeel is dat er nog een financieel voordeel van €415.000 aan zit. Dus wat ons betreft is het akkoord.
Dank u wel. Dan is het woord aan de heer Van Eyck.
Ja. Dank u, voorzitter. Nou, wat betreft die kostenvoordeelsleutel, we hebben daar een hele mooie presentatie van de directeur van de veiligheidsregio over gehad. Dus dat is voor Venlo een mooi positief verhaal. Waar ik wel vraagtekens mee heb is het tweede punt. En dan gaat het over die GGD-invulling in die nieuwe organisatievorm, want er wordt gesteld, formeel gaan we daar niet mee voldoen aan de wettelijke eis, hè, zoals die in de wet publieke gezondheid is geformuleerd, dat we eigenlijk voor die GGD's en voor die gezondheidsdienst een losse gemeenschappelijke regeling zouden moeten opstellen. En de vraag die dan natuurlijk meteen naar boven komt, is van dat er gesteld wordt dat er een gering risico aan vastzit dat dat afgekeurd zal worden. Maar goed, er blijft dus nog wel degelijk een risico en is dat risico goed in beeld gebracht? Is er een goede risicotaxatie op plaatsgevonden? En hoe groot is dat risico? Stel je voor dat we alsnog zouden moeten ontvlechten en een losse gemeenschappelijke regeling zouden moeten optuigen. Misschien dat de portefeuillehouder daar iets over zou kunnen zeggen.
Bedankt voor uw bijdrage. Het woord is aan de heer Heerschop.
Ja, voorzitter, ik heb een vraag aan de portefeuillehouder, want de discussie die ik net met meneer Kamp had, ik heb hem echt anders geïnterpreteerd zoals het hier in het raadsvoorstel staat. Dus misschien kan de portefeuillehouder dat er ook enige verduidelijking in aanbrengen hoe nu gekeken wordt met die gezondheidsrisico's en de bekostiging daarvan.
Bedankt voor uw bijdrage. Dan is het woord aan de heer Aerts, D66.
Voorzitter, dank u wel. Blij met de opmerking die meneer Kamp maakte over de situatie rondom de GGD. Ook wij hadden daar een aantal kanttekeningen bij. En bij ons ging het inderdaad meer om het feit van, ja, hoe moet je dat nu precies gaan zien? Als je wat hierin staat, dat binnen deelprogramma standaard zorg jeugd en risicozorg jeugd is de zorgbehoefte in gemeenten en wijken duidelijk hoger naarmate de sociaal-economische status lager is. Ja, dat kun je op heel veel verschillende manieren kun je dat ook doorvertalen, ben ik bang. En hoe doen we dat dan? En waarom is er gekozen voor deze twee specifieke programma's? Dus daar graag op zijn minst een nadere toelichting over. En wat betekent dan ook de doorontwikkeling? Vindt niet eerder dan begrotingsjaar 2018 plaats. Dat wordt dan voorgelegd aan de gemeenteraden. Waarom moeten we dan nu al zo vergaand, misschien een vergaand besluit over gaan nemen? Dus ik heb daar wat moeite mee en ik zou graag daar wat nadere informatie over willen hebben. Dan kijken we naar de bestuurscommissies en de nieuwe structuur. Mis ik eigenlijk een ontwikkeling die op een aantal andere plekken al is ingevoerd. En ik denk dan specifiek aan de mogelijkheid dat raden wat meer betrokken worden bij datgene wat er gebeurt. In Friesland zijn een aantal experimenten geweest om vanuit de raad rapporteurs te benoemen. Om actief bij de dossiervorming en bij de verantwoording betrokken te worden, die dan wat meer zaken kunnen doorvertalen richting de raden zelf. Om het gevoel van de raad met die belangrijke taken wat meer nadrukkelijk te maken. Is er nagedacht om zo'n nieuwe moderne vorm, om een WGR te ook wat meer bij de raad te laten landen, om dat te gaan doen? Of zegt u van, hey, daar hebben we nog niet over nagedacht, maar we willen dat wel gaan doen? Ik vind het een gemis in deze situatie, want WGR's zijn voor raden ondingen. We zitten erg ver van de bal. Het gaat vaak over veergeld en we kunnen er relatief weinig mee doen. Dus de vraag is er over nagedacht of moeten we daar via een motie of iets anders nog een oproep aan doen om dat wat breder te gaan onderzoeken? Dat was het op dit moment.
Bedankt voor uw bijdrage. Het woord is aan de heer Van Krooi, lokaal democraat.
Voorzitter, ja, goed dat er een nieuwe kostenverdeelsystematiek wordt toegepast. En dat de huidige verdeelsleutel verder zal worden doorontwikkeld op basis van voortschrijdend inzicht. Zodat het nauwkeuriger vast kan worden gesteld. Toch zijn
voorzitter,
er enkele...
Voorzitter.
De heer Kamp.
Ja, ik heb een vraag aan de meneer Van Krooi. U ondersteunt dus het principe dat daar waar gemeenten ongezonder zijn of zodanig van structuur zijn dat er meer GGD, dus gezondheidspreventiezorg, nodig is, dan moeten ze ook maar meer betalen en dat gaan we ook in kaart brengen.
Nee, ik heb alleen maar gezegd goed dat er een nieuwe kostenverdeelsystematiek wordt toegepast. En het puntje van de GGD, daar ga ik u daar nog op antwoorden. Er zijn toch nog enkele zorgpuntjes. Met name de gemeente Venlo verhuurt de kazernes in Lom en Bijlveld aan de veiligheidsregio. En er blijkt nog wel wat achterstallig onderhoud te liggen en ook wat arbotechnische zaken. Er wordt gezegd dat er naar verwachting die bedragen beperkt zijn. Mijn vraag is aan de portefeuillehouder: hoe en wat is beperkt? Dan een puntje van de ingroeiperiode die wordt voorgesteld. Dat zal ook de Venlose begroting leiden tot een tekort. Ook daarin mijn vraag van hoeveel tekort gaat dit worden? Dan kom ik op het dat er formeel niet wordt voldaan aan de wettelijke vereisten van de wet publieke gezondheid. Door de GGD een plek te geven in die veiligheidsregio. Waar het risico zeer gering van is. Maar wat is ook gering hierin? En dan kom ik ook op de vraag van de heer Kamp over de GGD met name. Maar ja, wij zijn daar ook niet blij mee. En ook geen voorstander van dat mensen die dadelijk meer zorg nodig hebben, als ware de vervuiler betaalt, situatie dat we daar niet in terecht gaan komen. En daarom is het misschien ook wel eens handig om toch na te gaan denken of de GGD niet terug moet gaan naar een stedelijke organisatie binnen ons gemeentelijk gebeuren. Dat was mijn bijdrage.
Bedankt voor uw bijdrage. En wie kan ik het woord geven aan de heer Schuurmans, CDA.
Dank u wel, voorzitter. Het raadsvoorstel, het is bij het CDA binnengekomen, is een goed voorstel, rechtvaardig en evenwichtig. We hebben het hier over verdeelsleutels van risicoprofielen. En ik begrijp eruit dat er daar wat meningsverschillen over zijn. Maar wij hebben uit het stuk begrepen dat dus dat hoofdzakelijk over de gemeenten gaat. De regiogemeenten betalen allemaal een bepaald percentage, gebaseerd op een in het verleden vastgesteld modus. Men wil het nu wijzigen door een rechtvaardiger verdeelsleutel en dan als basis het risicoprofiel. Verder vinden wij dus die verdeelsleutel eerlijk, omdat dus die gemeentelijke bijdrage niet op inwoneraantal, maar op jongeren en de zorgbehoeften is gebaseerd. We hebben daar wel een aantal vragen bij die door de steller vanwege ziekte niet beantwoord zijn. Die correctiefactor, dat is een voorstel. Wij gaan ervan uit dat alle gemeenten, alle collega-gemeenten die hierbij betrokken zijn, daarmee akkoord gaan. Maar wat zijn de consequenties als dat niet gebeurt? We hebben verder een onduidelijkheid over, zoals net genoemd door de heer Van Crooij.
De heer Kamp heeft een interruptie.
Ja, voorzitter, ik zou de heer Schuurmans willen vragen. U bekijkt die gedifferentieerde kostenverdeling puur vanuit het financiële oogpunt, merk ik. Leeft er bij u geen idee dat hier ook een ethische kwestie aan zit, dat je gewoon een gemeentes als het ware kwalificeert?
Nou ja, dat is ook een vertrekpunt. We hebben het stuk zodanig gelezen dat dus die kwalificatie, zoals u dat noemt, ondervangen wordt door een verdeelsleutel op basis van het risicoprofiel. En dat risicoprofiel, dat is dus weer gestoeld op met name de jongeren en de zorgbehoevenden en niet op de inwonersaantallen zoals het dus tot heden gehanteerd is.
Voorzitter.
De heer Aerts.
Ja, ik ben een beetje verbaasd, moet ik eerlijk zeggen, om dit te horen uit de mond van iemand van het CDA. Precies. Meer dan verbaasd. Precies. Als u kijkt op pagina 6, de laatste alinea, bent u het mee eens dat er staat dat het principe de vervuiler bepaalt wordt gehanteerd en dat de nieuwe kostenverdeling daarmee recht doet aan daadwerkelijke kostendrijvers? Is dat echt de mening van het CDA, meneer Schuurmans?
We hebben op dit moment deze woordmelding samengesteld aan de hand van de beoordeling zoals die dus in de fractie gehanteerd is. En dit is het vertrekpunt. En alle nieuwe zichtpunten of zienswijzen die aangeleverd worden, die worden uiteraard ook weer meegenomen naar de volgende fractie. En die kunt u dan ook verwachten als een soort antwoord of reactie op onze besluitvormende woordmelding.
Maar voorzitter.
Ja,
dat gaat me te gemakkelijk, meneer Schuurmans, moet ik eerlijk zeggen. U hebt dat stuk voorbereid. Ik lees hier letterlijke tekst op pagina 6, waarin iets staat. Daar moet u nu toch kunnen zeggen van, is dat echt de mening van het CDA? Datgene wat hier staat, past dat bij uw partij?
Nou ja, of het bij ons partij past. Wij hebben dit op dit moment tot heden, zeg maar, in onze woordmelding voorbereiding dit niet zo gewogen. Dus we nemen het graag mee, zoals ik net heb aangegeven. Ik bedoel, alle op- en aanmerkingen en zienswijzen, die nemen wij ter harte. En daar komen wij op de besluitvorming op terug. Het is een oordelingsvormende, dacht ik vanavond.
Voorzitter, ik laat me graag verrassen over 14 dagen.
Ik ga verder, voorzitter. Aandachtspunten hadden wij ook over de haalbaarheid van de aanpassingen van de kazernes. De heer Van Crooij gaf aan Bijlveld en Lom. Volgens mij betreft het alleen de kazerne in Bijlveld die niet voldoet aan de arbo-eisen. Eens kijken. Ja, de afwijking van de publieke gezondheid behelst een drietal verbeterpunten. Er wordt aangehaald dat er dus €415.000 een voordeel zou zijn. Wij vragen ons af in hoeverre is dat een betrouwbaar gegeven. Er wordt ook al gesproken dat het een ton minder zou kunnen zijn. Kunt u daar iets meer over duiden? En voor de rest dacht ik dat wij, ook gezien de andere inbreng, op dit moment hier even mee kunnen laten, voorzitter. Dank u wel.
Dank voor uw inbreng. Dan is het woord aan de heer Spijksma van PvdA.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Of mevrouw de voorzitter, sorry. Nou goed, wat ons betreft valt het stuk qua kosten uit elkaar in enerzijds de discussie rondom de nieuwe kostensystematiek en anderzijds de nieuwe bestuurstructuur. Ten aanzien van de kostensystematiek hebben wij eigenlijk niet zoveel moeite met de eerste twee kosten toerekeningen waarin het de systematiek van het gemeentefonds wordt gehanteerd. Voor ons, voor zover ik dat kan overzien, in elk geval, zover wij dat kunnen overzien, is dat wel alleszins redelijk. Ten aanzien van de derde van de gezondheidsfactor, Daar hebben wij eigenlijk toch ook wel grote bezwaren tegen het principe van de vervuiler betaald. En dat bezwaar wordt eigenlijk versterkt door de structuurkant van het verhaal, waarin de nieuwe structuur van de organisatie, waarin ook in een stuk melding van wordt gedaan dat dat eigenlijk een bepaalde strijdigheid houdt met de wet publieke gezondheid. En dat met name op het gebied, voor zover wij dat kunnen interpreteren, op het gebied van de bescherming van de persoonsgegevens. En dat sluit eigenlijk een beetje van een heel stuk aan met wat meneer Kamps zegt. Wij vragen ons af of dat inderdaad wenselijk is. We hebben daar wel twijfels over en of dat inderdaad niet toch een bijstelling behoeft. Tweede verhaal wat wij ons afvragen is de hoe het daarmee staat. Want er moet voor 2/3 van de gemeentes moeten dat goedkeuren. Dus we willen graag weten van de portefeuillehouder hoe dat proces zich in de regio op dit moment voltrekt. En wat er gebeurt op het moment dat dat niet geaccordeerd wordt. Dus ik wil graag in elk geval graag voor de portefeuillehouder weten hoe die bescherming van die persoonlijke levenssfeer als het ware geborgd heeft. Of hoe die geborgd is in dit systeem.
Voorzitter.
De heer Heerschop heeft een interruptie.
Ja, ik ga een vraag stellen aan meneer Spijksma, want zo hoort dat. Maar ik moet u wel zeggen dat ook ik wel eens over een zin heen lees. Vindt u niet, meneer Spijksma, dat eigenlijk het principe zoals het hier beschreven staat, de vervuiler betaalt? Dat is ook wat de heer Kamp aanhaalt. Dat het eigenlijk niet thuis hoort als het gaat over zorg. Want volgens mij is het zo dat ziek worden geen keuze is, maar dat overkomt je. Ik vind dat ik heb er overheen gelezen, ik zal het eerlijk bekennen. Maar ik denk dat we dit absoluut moeten herstellen. En ik vraag aan u en eigenlijk ook aan de andere fracties die hierover aan het woord zijn geweest, of wij als de wethouder of de portefeuillehouder hier niet op reageert, niet in actie moeten komen en dit moeten herstellen.
In principe vind ik dat ook. Maar ik moet ook eerlijk toegeven dat ik de zwaarte van dat principe in de voorbereiding onderschat heb. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Dus ik wil daar wel nog even over nadenken over wat dat dan precies betekent voor de besluitvorming. Maar wat me in elk geval wel duidelijk wordt is dat het een zichzelf versterkend mechanisme is. Dus enerzijds het principe van de vervuiler betaald en anderzijds het principe van dat toch onder één bestuursorgaan komt en dat ik me daar toch behoorlijk ongemakkelijk onder voel.
Ja, dankjewel. Bedankt voor uw bijdrage. Dan geef ik het woord graag aan het college en aan de portefeuillehouder om antwoord te geven op uw vragen. En het woord is aan de heer Ter Strooten.
Nou, ik denk dat ik dankbaar mag zijn dat het dossier van VVV wat langer geduurd heeft. Want ik was eigenlijk in de veronderstelling niet bij dit agendapunt aanwezig te kunnen zijn vanavond, omdat ik ook beneden het accommodatiebeleid had. Maar gezien met name de inbreng rondom de GGD, denk ik goed dat ik daar toch nog even vanuit mijn positie iets over zeg. Niet alleen het college van Venlo, maar alle colleges in de regio. Dan praten we over 15 gemeenten eigenlijk. Die betrokken zijn het daar unaniem over eens dat het wel een goede zaak is om tot een herverdelingssystematiek te komen bij de GGD. En ik zal toch proberen even te duiden waarom. Wellicht door de manier waarop het is opgeschreven en vooral een term als de vervuiler betaalt. Daar ben ik zelf eerlijk gezegd ook niet zo heel erg gelukkig mee, omdat dat geen recht doet aan de discussie die daar gevoerd is. Kijken we naar de brandweer en de herverdeelsystematiek daar, dan zou je dat ook kunnen duiden als de vervuiler betaalt. Want in een landelijk gebied met veel kleine kernen, om daar aan de aanrijtijden te kunnen voldoen bij de brandweer, heb je per inwoner meer brandweerkazernes, meer menskracht, meer brandweerauto's nodig dan in een stedelijk gebied waar alles geconcentreerder op elkaar ligt. Dus in feite doen we het daar ook. Wat daar de leidraad...
Voorzitter, ik moet daar bezwaar tegen maken. Daar is een verschil in... Sorry, voorzitter. U maakt een verkeerde vergelijking. Het is niet zo dat de kostenverdeling afhankelijk is van het risico. Het is afhankelijk van de wijze van uitvoering. En als u in een kleine gemeente een verpleegkundige preventieve gezondheidszorg moet laten doen, is het ook duurder, want dat kan lang niet zo efficiënt als in een grote gemeente. Dus dat er verschillen in kosten zitten, afhankelijk van gemeentegrootte, door de organisatievorm, d'accord. Maar over het feit dat wij gaan bepalen dat gemeentes zijn met bepaalde bevolkingsgroepen, en dat is nu globaal, maar u zet een stap, U zet een stap waar je steeds meer gedifferentieerd kan zeggen. En dat vind ik principieel een andere keuze. Vandaar dat ik ook moeite heb met die vergelijking.
Ik zal proberen toch het verhaal af te maken. En dan is het hopelijk misschien duidelijker dat we dat wel degelijk met een genuanceerde manier gedaan hebben. Wat de leidraad is geweest voor die herverdeling bij de brandweer, is niet alleen de kostenfactor, maar daar is ook gekeken naar hoe de middelen landelijk worden toegekend. Dus de middelen voor de brandweer is landelijk herijkt. Dat is een aparte begrotingspost in de Rijksbegroting, dus dat is ook heel duidelijk herleidbaar. En dat is dus redelijk eenvoudig om daar ook een formule dan op los te laten, zal ik maar zeggen. We hebben dat bij de GGD ook op die manier bekeken, want dat zou consequent zijn. Als je kijkt naar een grote gemeente als Venlo, dan zijn de middelen die wij krijgen van het Rijk, waaruit we de GGD betalen, dus het gezondheidsbeleid, zijn per hoofd van de bevolking ook hoger dan in een kleine kern. Omdat ook in die toekenning van middelen door het Rijk de sociaal-economische status een factor is. Alleen de post van het Rijk waar we de GGD uit betalen, daar wordt niet alleen de GGD uit betaald. Daar zitten ook heel veel andere posten in. Dus het is technisch ondoenbaar om dat precies specifiek tot de bekostiging van de GGD terug te leiden. Dus wat we gedaan hebben bij de GGD is we hebben gekeken in de praktijk. Door heel veel casuïstieken te vergelijken in de regio, van hoe zit het nu met de werkelijk gemaakte uren die de GGD moet maken per gemeente om aan bepaalde taken te voldoen. En bij sommige taken van de GGD is dat redelijk uniform verdeeld. Bij andere taken, neem bijvoorbeeld de inspecties van de kinderdagverblijven en de gastoudergezinnen, daar rekenen wij al af expliciet op de gemaakte uren, dat doen we al jaren zo. Alleen in deze post, dus dat preventieve beleid en dat jeugdgezondheidsbeleid, daar is gekeken naar hoe zit die verdeling nou. En neem bijvoorbeeld wanneer je een inentingsactie doet, of neem nou aan wanneer je huisbezoeken doet, dat uit de praktijk herleidbaar is dat wanneer je in gezinnen komt met een lagere sociaal-economische status, dat er ook meer communicatieproblemen zijn, dat er meer risico's optreden. Er is een correlatie tussen opleidingsniveau en inkomen en hoe gezond dat er geleefd wordt. En dat is gewoon aantoonbaar, dat kunnen we ook onderbouwen, echt met praktijkcijfers van de GGD, aantoonbaar dat daar gewoon meer kosten en meer uren gemaakt worden. Nou, dan is de GGD uiteindelijk op dat terrein simpelweg een uitvoeringsorganisatie die taken uitvoert. En is het ook realistisch dat die doorbelasting van die kosten in lijn zijn met de energie en de uren die daarin gestopt moeten worden.
Voorzitter,
de heer Kamp heeft een vraag.
Kijk, dat begrijp ik. Dat je het afrekent op basis van geleverde diensten, zoals een verwarmingsmotor in het ene gebouw meer uren moet maken als in een ander gebouw, kan ik me voorstellen dat de GGD in de ene gemeente meer uren maakt dan in de andere. En als je dat als basis wil beschouwen voor de verrekening, nou, dat is een voorstel waar je het over kan hebben. U noemde het voorbeeld van de gedifferentieerde bijdrage van het Rijk, de Rijksbijdrage voor gezondheidszorg voor gemeentes. Ja, natuurlijk is die gedifferentieerd. Dat geldt voor alle bijdragers. Maar dat is anoniem. Wat u nu gaat doen, dat is in beeld brengen hoe de gezondheidsbehoefte is. En dan heb ik, en dat is een hele andere insteek. En met die insteek vind ik dat je een eerste stap zet, en het lijkt onschuldig, maar je hebt zo een tweede stap en dan zeg je van, nou, is dat nou iets wat we willen hebben?
Wat we doen is juist anoniem. Kijk, als we, en dat is een heel belangrijk argument geweest, als we moeten gaan meten per gemeente of per product wat geleverd wordt door de GGD, hoeveel uren er per klant gemaakt worden en daar dan de kosten op moeten gaan baseren, zouden we heel veel bureaucratie introduceren. Als er een inentingsactie is, dan wordt er een dag een sporthal ingericht. En dan wordt er vaak voor een hele gemeente in één keer zo'n inactie uitgevoerd. En als je dan aan de tafeltjes waar je zit, waar het gebeurt, kijkt hoeveel tijd en energie dat kost en waar soms een tolk nodig is of anderszins, dan zit daar een differentiatie in. We hebben juist gezegd om geen bureaucratie, verantwoordingsbureaucratie in te gaan bouwen, dat de GGD al die uren moet gaan administreren en moet gaan bijhouden, hebben wij gezocht naar een modus waarin met eenvoudig verkrijgbare informatie, namelijk informatie over de sociaal-economische scores van inwoners die landelijk door het CBS bijgehouden en gemonitord worden. Daar hebben we een model gevonden waar we zeggen, met dit model zit er een hoge correlatie tussen de werkelijk gemaakte kosten en uren. Dat hebben we op ongeveer 10% van de populatie van de GGD zijn daar steekproeven op gedaan. En dat model. En dat doen we dus juist om te voorkomen dat we heel veel bureaucratie moeten gaan creëren. Om al die uren te gaan bijhouden en te gaan monitoren. Dat zou u toch als raad moeten aanspreken. Dus dit model, en daar moet nog iets aan fijngeslepen worden, dat vindt ook nog plaats. Doet recht aan, dat is aangetoond statistisch gezien, aan hoe de werkelijke uren door de GGD per gemeente gemaakt worden. En dat doen we op zo'n manier dat we daar niet een heleboel energie in moeten hoeven stoppen zelf. Met allerlei rapportages en onderzoeken en misschien wel externe onderzoeksbureaus. Wie weet, maar dat we dat op basis van landelijk voorliggende informatie jaarlijks kunnen toetsen. Hoe is de samenstelling van de bevolking? Die wijzigt ook niet drastisch ieder jaar. Dat zal één keer in de zoveel tijd getoetst worden aan de hand van die data. En dan kunnen we daarop de bekostiging aanpassen. En ik denk dat dat heel realistisch is. Omdat we daarmee uitsluiten dat waar de kosten gemaakt worden, waar de uren en de extra uren inzet door de GGD gedraaid worden, dat is bij gemeentes die daar ook extra geld voor krijgen van het Rijk, dat we daar ook die sleutel op aanpassen. En ik denk dat het een hele realistische oplossing is, waar nogmaals alle colleges en al die gemeentes achter staan.
Heer Kamp.
Ja, het is helder, de motivatie is helder. U geeft ook aan waarom daarvoor gekozen heeft. Het is ook een hele, ja, laat ik zeggen, bedrijfskundige benadering. Hè? Maar begrijpt u dat er toch bij mij het gevoel blijft hangen? Je pakt toch het verkeerde. Sociaal-economische factoren, hè, gezondheid, relatie met type mensen en gezondheid. Dat er een gevoel ontstaat van, ja, is dat nou, alhoewel het bedrijfskundig misschien heel verantwoord is, iets waarvan je zegt van, zouden we dat dan wel willen?
Ja, en we hebben daar echt een balans gezocht. Hè. Want het is niet dat we de hele GGD-begroting heel zwart-wit op die factor zetten. Ik herinner me goed eerdere betogen ook van de VVD in de Raad. Als het bijvoorbeeld gaat over preventief beleid. Juist op preventieve taken zit er een meer generieke kostenverdeelsleutel. En dat is ook ingezet op een stukje regionale solidariteit. Preventieacties zijn ook vaak niet individueel gericht, maar via campagnes en groepsgewijzen. Maar daar waar echt kosten gemaakt worden die echt individueel herleidbaar zijn, meer in de curatieve sfeer en meer in de handelende sfeer van de GGD, ja, daar hebben we die balans proberen te zoeken. Dus echt op alle onderdelen van de GGD is gekeken. In het ene geval verdeel je het per inwoneraantal en in het andere geval verdeel je het, waar we het verdeelden op inwoneraantal, is het nu het voorstel om het op jongeren te verdelen, want het zijn de jongeren die op die producten de kostendrijvers zijn en ook waar verschillen zitten in de aard van de bevolking, of je meer of minder tijd en energie daarin stelt. Ja.
Sorry, voorzitter.
De heer Kamp.
Niet alleen jongeren, want dat is dan wel heel algemeen, maar ook die andere sociaal-economische factoren. Dan ga je toch wel differentiëren in doelgroepen en in beeld brengen van type mensen. Ja, dat,
Dus echt één heel simpel, eenvoudig getalletje, dat is namelijk de 6-score. Dat is een getal wat landelijk op buurtniveau wordt bijgehouden. En door de woonadres van de gezinnen van die kinderen, want het gaat echt puur om kinderen, daar waar die kinderen wonen, en wat daar van die buurt waar die kinderen wonen, de 6-score is, dat is één getal, dat hebben we als leidraad genomen. En ja, we hebben statistisch aangetoond dat dat een hele hoge correlatie heeft met de werkelijke kosten en uren zoals die op die producten gemaakt worden. Maar we gaan daar dus niet in een hoog detail een of ander systeem bouwen. Dus één landelijk getal wat één keer in de zoveel jaar landelijk door het CBS aan een bepaalde buurt wordt gekoppeld. En dat wegen we met het aantal jongeren in die buurt. Venlo heeft relatief meer jongeren.
Voorzitter.
Hoorns heeft relatief meer jongeren.
De heer Spijksma heeft een...
Ja, mag ik daar op één aanvullende vraag stellen? Betekent dat dan niet de facto dat wijken waar al veel lage sociaal-economische status is en waar de opbrengsten van die wijk, zullen we zeggen, al relatief laag is en waar je als overheid toch al wat meer extra aandacht aan zou willen geven om die sociaal-economische status omhoog te geven, dat die wijken nog eens extra duurder worden?
plat gezegd wel, maar nogmaals, vergelijk de begroting van de gemeente Venlo, 100.000 inwoners, met de begroting van Peel en Maas, dat is ongeveer de helft, 45.000. Toch is onze begroting volgens mij bijna 5 keer zo groot dan die begroting van Peel en Maas, omdat je juist op die sociaal-economische factoren, dat wij per inwoner een hogere bijdrage van het Rijk krijgen. Dus ja, daar zitten meer kosten aan en ja, daar betaalt de gemeente dan ook meer voor. Dat is ook in lijn met de bekostiging zoals we die van het Rijk ontvangen.
Ja, Aerts heeft een vraag, maar misschien kunt u uw woord even afmaken, uw zin.
Ja, voorzitter, misschien...
Als u de zin even wil afmaken, dan kan...
Nee, mijn zin was af, dus...
Oh, oké. Okay. De heer Aerts.
Ja, voorzitter, deze toelichting van de wethouder begrijp ik. Misschien is het een goed idee, ook gezien de manier waarop het nu omschreven staat, op pagina 6 onder 3, kostenverdeelsleutel. En de opmerking in de laatste alinea waar ik net ook op doelde, om daar nog eens een keer heel goed naar te kijken en het op een andere manier te gaan omschrijven en wat te gaan verduidelijken. Om daarmee het gevoel wat meerdere mensen hebben om dat weg te nemen. Want zoals het er nu staat, blijft het gevoel slecht. Lijkt me op zich... Als dat zou kunnen, dan is het wat ons betreft een stuk wat door kan. Als je zegt van nou nee, dat beginnen we niet aan, dan heb ik grote vraagtekens of het op deze manier behandeld moet worden over 2 weken.
Ja, dat is een duidelijk signaal. Als u aangeeft dat toch een verduidelijking daar wenselijk is, dan zeg ik dat vanzelfsprekend graag toe. En dat we even de komende week kijken of we dat nog in een aangepaste notitie op dit onderdeel toch even wat nader kunnen toelichten. Want er ligt inderdaad een hoop huiswerk onder, ook naar het analyseren van werkelijke kosten. En ik denk dat dat kan helpen om te objectiveren dat het niet zomaar een slag in de lucht is of een principieel vraagstuk is, maar echt iets, we proberen zo goed mogelijk aan te sluiten op de praktijk.
Misschien nog twee... Voorzitter.
De heer Heerschop.
Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Aas stelde, of die maakte ook een belangrijke opmerking wat mij betreft. De opmerking in de laatste alinea van pagina 6, de vervuiler betaalt. Ik zou het ook zeer prettig vinden als die eruit gaat. Want ik wil me daar als gemeenteraadslid van Venlo niet aan conformeren zoals dat er nu staat.
Eens. Ik moet even kijken welke documenten u het dan over heeft. Ik was even zelf.
Het is de onderbouwing van het raadsvoorstel, pagina 6, de laatste alinea.
Het raadsvoorstel zelf. Volgens mij zijn het teksten die regionaal zijn opgesteld en die wij overgenomen hebben. Maar hadden we kritischer op moeten zijn. Ik ben ook niet enthousiast over dat soort critologie en dit soort thematiek. Dus ook dat wil ik graag even meenemen, dat we dat corrigeren.
Ik kan nog één opmerking of een vraag in de wet stellen. Die kostensystematiek, we ontvangen dus al van de Rijksbijdrage ook een gewogen aandeel op basis van de sociaal-economische positie in wijken. Ja. Kan die niet dienen als basis voor de systematiek van de GID?
Impliciet dient die daar ook toe. Alleen daar kunnen we eens een keer een themamiddag over organiseren. Als je kijkt naar de Rijksmodellen, zoals het Rijk de budgetten bepaalt, met zogenaamde objectieve verdeelmodellen, daar zitten heel veel parameters in. En in deze pot, waar we de GGD uitbetalen, daar worden ook andere taken in het zorgdomein uitbetaald. En het is vanuit dat landelijke model wel duidelijk, die toelichting is ook gegeven door het Rijk en de VNG, dat de sociaal-economische status daar een hele belangrijke wegingsfactor in is. Dus die is ook bepalend voor wat we van het Rijk krijgen. Maar voor het deelbudget van de GGD is die uit het landelijke systematiek, de landelijke formule die gehanteerd wordt, niet expliciet voor de GGD-bekostiging te herleiden. Omdat dat heel complex is. Dus we hebben zelf gewoon heel pragmatisch in de praktijk gekeken naar de werkelijk gemaakte uren en kosten. En welke verdeelsleutel op basis van een zo laagdrempelig mogelijk model, en dat is die sociaal-economische score, sluit daar het beste op aan. En nogmaals, daar moeten we ook nog iets meer in optimaliseren, vind ik. Want daar worden de definitieve bedragen nu ook nog niet vastgesteld. Maar wellicht is dat ook wel iets om de raad in mee te nemen verder. Nogmaals, we zullen dat verduidelijken nog in een notitie die we na zullen sturen. Ik had nog een vraag met betrekking tot het niet voldoen aan die formele wettelijke eis in die structuur zoals die nu gekozen is. Ja, soms moet je ook kijken naar de praktijk en niet maar altijd één op één de Haagse mores volgen. Daar ben ik heel duidelijk in. We hebben dit getoetst. We hebben met de juristen van het ministerie, waarvan één jurist nota bene zelf de steller is van die wettekst, hebben we dit in een sessie samen met de directeur-generaal van het ministerie hebben we dit besproken. En eerlijk gezegd, waar de directeur-generaal nog wat strakker was, was het nota bene de jurist die de tekst zelf opgesteld had, de wettekst, die zei van ja, eigenlijk ben ik het wel mee eens dat de gemeente hiermee voldoet. En wat bij ons de bedoeling was van die wet. Dus het is misschien niet 100% conform de letter van de wet. Het voldoet wel aan wat we met die wet beoogd hebben te bereiken. Dus wij zijn ervan overtuigd dat we in dit model een model hebben gekozen wat praktisch werkbaar is. Waar we een nihil risico zien dat dat wordt afgeschoten door het ministerie.
Voorzitter.
Ja.
De heer Van Krooi.
U zegt dus gewoon keihard dat we hiermee wegkomen?
Ja, dat zegt hij.
Dank u wel.
Duidelijker kan ik niet zijn, denk ik. Laatste twee puntjes. De raad betrekken in een klankbordgroepconstructie of anderszins bij WGR's. Ik denk dat dat een zeer relevant thema is. Wat we ook in een bredere context zouden kunnen bezien. We hebben de afgelopen jaren wel goed nagedacht hoe kunnen we de gemeenteraden nou beter aanhaken op de GGD. Ik heb dat ooit eens in de vorige raadsperiode een black box genoemd. Die term heb ik deze week ook weer ergens gezien in de krant. Als het gaat om een verbonden partij. Daar is ook op geïnvesteerd. Er zijn allerlei sessies georganiseerd met gemeenteraden. Alleen toen we dat gezamenlijk deden met de regio was de opkomst ook vanuit Venlo behoorlijk laag. En soms moeten we daar kritischer in zijn dat we dingen niet dubbel plannen of jullie agenda's te vol stoppen. Maar dat was echt een moment waarop er geen andere zaken waren en een relatief rustige periode. Daar hebben wij destijds uit afgeleid in overleg met de GGD dat we toch beter op niveau van de individuele raden de raden konden informeren. De directeur van de veiligheidsregio is ook alle raden langs geweest, ook hier in Venlo. Dus wat dat betreft hebben we in dit stadium niet meer over die werkvorm van een of andere raadscommissie of werkgroep nagedacht. Maar daar staan we altijd open voor. Dus het lijkt me een prima thema om in het presidium nog even op terug te komen. En als die behoefte breed leeft in de raad, willen we daar ook graag in meewerken en meedenken.
Voorzitter.
De griffier wilt hier graag iets over zeggen.
Ja, het is te mooi om waar te zijn, deze inkopper. Over vandaag, over een week, hebben we een gezamenlijke workshop met de gemeenteraden van Horst, Bergen, Bezel en Venraai. En dan gaan we onder de deskundige leiding van de schrijvers van de handreiking Grip op regionale samenwerking, dit soort vormen waar de heer Aerts mee kwam, gaan we daarmee spelen aan de hand van concrete gemeenschappelijke regelingen. Dus het zou zomaar kunnen dat we aan het eind van die avond al een vorm hebben bedacht die mogelijk ook toepasbaar is op de veiligheidsregeling.
Dan wil ik het woord graag geven aan de heer Kamp. Die had een opmerking volgens mij. Of klopt dat niet?
Nou, ik had me niet gemeld, maar nou wil ik hem toch wel plaatsen. Ik denk dat het probleem goed gevoeld wordt. Hè, dat merken we in discussieproblemen. En dat geldt ook voor u als bestuurders. Voelt dat ook. Maar de oplossing zal nog niet zo makkelijk zijn. Dat begrijp ik ook. En ik heb er ook zelf in mijn woordmelding ook melding van gemaakt. Van ja, kan je het nog oplossen? Hè, is er niet een, moeten we maar zeggen, van of naar het Rijk of weer terug naar de gemeente? Hè? Het is lastig en ik worstel ook met de vraag, want het is een formele overheidstaak. Dat moet ook goed democratisch gelegitimeerd zijn. En ja, zoek maar eens een goede vorm. Dat is echt wel een uitdaging.
Ja, dankjewel, dan gaat het woord aan.
Ja, mijn laatste puntje, en dat is toch even een reactie op een opmerking die ik één of twee keer genoemd heb, van moeten we niet dan beter terug naar een stedelijke GGD? Dat zou ik de raad ten zeerste ontraden. Ik ben een fervent voorstander van deinstitutionalisering. Hoe kleinschaliger, hoe beter over het algemeen. Maar als we kijken naar het takenpakket en de schaal van de GGD die in deze regio wordt uitgevoerd, dan is het kader van effectief en efficiënt dat werk kunnen doen toch echt veel verstandiger om dat op regionale schaal te doen. Met name ook vanwege de specifieke expertise die nodig is bij een GGD. Dat los je niet even met een beleidsambtenaar op. Daar zitten echt wel specialistische kennis bij, die bij een GGD nodig is. Het zou onbetaalbaar worden als iedere gemeente dat voor zichzelf die kennis in huis zou moeten halen om dat lokaal te kunnen laten opereren. Dus ik denk echt dat dat een brug te ver is. Het signaal wat u daarmee afgeeft, dat we daar wel kritisch moeten blijven hierop, dat zullen wij ons terdege goed tussen de oren knopen en proberen er iets mee te doen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel voor de beantwoording van de vragen en de uitleg. Rest mij de vraag om de raadsleden te vragen of dit onderdeel rijp is.
Voorzitter, ik heb nog twee vragen openstaan.
Oké. Okay.
Dat was over de arbotechnische zaken bij de brandweerkazerne in Belfeld. Verwachting is dat de bedragen beperkt zijn, staat in het stuk. Mijn vraag was erop van wat houdt beperkt in? En over de ingroeiperiode. Er wordt gesproken over dat de Venlose begroting zal leiden tot de eerste jaren in de Venlose begroting zal leiden tot een tekort. Bij wat voor tekort moet ik me daarbij voorstellen?
Allereerst over die arbotechnische aanpassingen in LOM. Dat zijn hele kleine bedragen. Het gaat over enkele duizenden euro's en niet over hele grote bedragen. Dat is dat been bijtrekken van de gemeente. Dan hoop ik wel dat u instemt met de zinswijze die wij hebben voorgelegd, waarbij wij als gemeente, u dus als gemeenteraad, wordt gevraagd om niet akkoord te gaan met het voorstel om in 4 jaar in te groeien, maar in 3 jaar. Daar heb ik zelf ook voor gepleit, maar dat heb ik verloren in het algemeen bestuur. En dat betekent ook dat we daarmee zeker in een jaar de eerder ingeschatte bezuiniging niet zullen realiseren. Maar dan lossen we wel een kasschuifsysteem op toe. En de komende jaren valt het allemaal weer mee. Dus per saldo is dat op de middellange termijn is dat opgelost. Maar ik hoop wel dat u de zienswijze accordeert en zegt, ja, wij steunen die en wij leggen die voor terug aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio om zo te zorgen dat misschien dat nog gewijzigd wordt. Ik heb daar weinig hoop op, maar je weet maar nooit. Dan heb ik niet begrepen dat u de klankbord ook zou willen doorzetten in de richting van het onderdeel brandweer. En als u dat zou willen, dan lukt dat lekker niet. Omdat de veiligheidsregio te maken heeft met de wet op de veiligheidsregio's. En daarin is bepaald dat u het moet doen met een zienswijze, wat we dus nu vandaag doen. En ja, er is zelfs in de wet bepaald dat burgemeesters in het bestuur van die veiligheidsregio moeten zitten. Dus daar zitten we heel erg strak in het keurslijf. Bij de GGD heeft u iets meer ruimte. Maar goed, de GGD doet nu wel mee met onze veiligheidsregio. Het is trouwens wel een serieus punt in eerdere landelijke discussies, ook bij de evaluatie van de wet, waarbij gezegd is dat men zo langzamerhand wel een klein beetje geschrokken is door het feit dat gemeenteraden wat minder betrokken zijn met alles wat te maken heeft met brandweer en met veiligheidsregio's. Dus daar is wel over nagedacht. En daar zullen we ook wel over blijven nadenken hoe we die gemeenteraden daar meer bij kunnen betrekken.
Zijn er nog andere vragen die open zijn gebleven? Nee, dan rest mij de heer Schuurmans.
Ja, ik mis nog een ton. En dat had betrekking op die financiële paragraaf. Er wordt dus gesteld in het stuk dat de financiële voordelen van Venlo 415.000 euro zijn. Maar het kan ook goed een ton minder zijn. Het kan ook nog minder zijn. Kunt u dat duiden?
Het heeft te maken met wat ik net zei, dat we nog aan het fijnslijpen zijn op het model van die kostentoerekening bij de GGD. En daar zit nog een zekere bandbreedte op de discussie van waar dat toe zou kunnen uitpakken. Dat is één kant van het verhaal. En verder is het eigenlijk eenvoudig als je een bepaald effect hebt onderaan de streep, zeg 400.000 euro. Als je het in 3 jaar doet, dan heb je 1/3 per jaar. En als je het in 4 delen doet, dan heb je ongeveer 1 ton per jaar verschil. En als je die twee effecten bij elkaar optrelt, dus de bandbreedte die nog op de discussie zit op de verdeelde sleutel van de GGD en dat effect, dan zat je volgens mij ongeveer op die ton verschil die dat worst case nog zou kunnen opleveren. Maar nogmaals, dus de precieze verdeelsleutel wordt nu niet vastgesteld. Maar wel het principe om met een dergelijk model te gaan werken, dat wordt nu aan u voorgelegd.
Ja. Dank u wel. Andere vragen die nog openstaan? Nee, dan rest mij de vraag of dit rijp is voor de raad of voor over 2 weken. Ja? Hamerstuk? Nee? Oké, okay. Dan wordt dit een debatstuk over 2 weken. Dan komen we aan het eind van deze vergadering. En dan is de vergadering hierbij gesloten.